Dus in feite, als ik het goed begrijp, moet er eerst een convenant gesloten worden vooraleer dat we kunnen overgaan tot de toegankelijkheid van de Rondenbos te verbeteren. Ik vind dat toch ook allemaal heel raar. Het zijn toch zaken die we allemaal zelf kunnen beslissen. Enfin, ik stel vast dat er veel moet onderzocht worden vooraleer dat er tot daden worden overgegaan.
Dank u. Ik heb geprobeerd om het u uit te leggen, om het niet op flessen te trekken, maar u doet het opnieuw, dus ik ga niet meer antwoorden. Dank u.
Ja, een kleine vervolgvraag in verband met die camera's. Er staat wel, pagina 95, stem en audio, raadzaal Rondenbos, 30.000 euro. Wilt het dan zeggen dat de geluidsopnames die nu gepubliceerd worden, beter zullen worden? Of voor wat zijn die 30.000 euro? Is dat een investering in?
Zoals u zegt, om de infrastructuur van vandaag te verbeteren. Maar er is geen optie om er opnames, live opnames van te maken.
Nee, niet live, maar ik wil zeggen, het bestand dat op de website komt, dat is al aangehaald. Hè. Dat is nu vanavond 5 uur lang. Dat is gewoon, ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat je gewoon kunt opsplitsen, dat moet toch niet zo moeilijk zijn?
Dat is het soort verbeteringen waar we inderdaad willen voor gaan. Ja.
Ik heb een vraag eigenlijk over de laadpalen. Dus dat is actie 84. Dat is hier. De pagina 50. Dus, we zien er 10.000 euro voorzien. Nu, in de vorige legislatuur, of in het begin van de vorige legislatuur, was er 60.000 euro ingeschreven. Ter herinnering, Beersel engageerde zich om tegen 2030 maar liefst 400 laadpunten te hebben. Vandaag hebben we 177. Dus hoe gaan we met dit budget van slechts 10.000 euro onze doelstelling halen?
Ja, dat gaat dus, wat hier is ingeschreven, dat is eigenlijk de bedoeling om een eigen onderzoek, een eigen laadpaal vanuit lokaal bestuur te plaatsen op openbaar domein. Al de laadpalen die nu op openbaar domein staan, hebben wij niet moeten betalen. Dus die zijn dus door, zoals onder andere Fluvius of andere organisaties, geleverd geweest. Wij hebben die dus niet moeten betalen. Deze 10.000 gaat eigenlijk over één laadpaal, waar wij dat willen uitproberen als wij die zelf installeren en zelf dan de opbrengsten genereren. Allee, dat is eigenlijk om het uit te proberen. Maar we blijven verder inzetten op die laadpalen, hè, want die blijven, die kunnen we blijven plaatsen. Hè.
Dus we gaan één laadpaal zetten, maar hoe gaan we dan ervoor zorgen dat we de rest van de laadpalen... En hoe gaat je dat stimuleren als u zegt alle laadpalen die er vandaag zijn? Oké, die zijn niet gezet door Beersel, maar hoe gaat u dat dan stimuleren? Hoe is dat voor een keer gegaan?
Dus privé mogen mensen ook altijd laadpalen zetten. Hè? Dus daarin moet de gemeente gewoon die goedkeuring geven, maar wij moeten daarin financieel niet tussenkomen. Hè? Dus ja, er zijn heel veel aanvragen voor laadpalen. Hè?
Het gaat eerder over mensen die in rijhuizen wonen of die niet zelf een laadpunt kunnen zetten. Hè? Het gaat over bepaalde pleinen. Daar kan u toch richting geven. Zijn het er alsof zulke dingen, laadpleinen, waar daar aan gedacht kan worden?
Ja, want we moeten dat dus ook halen. Dat is ook binnen de vervoersregio dat dat besproken wordt. En dus die laadpaal, die plaatsen, die worden aangeduid. En dat is ook gefinancierd van daaruit. Dus het is niet als lokaal bestuur dat wij dat moeten betalen. Er gaan er nog bij komen. Maar niet wij als lokaal bestuur moeten dat financieren.
Oké, okay, laatste vraag. Waarom is er dan vorige keer 60.000 voorzien? Wat was het idee dan met die 60.000?
Dat was toen mijn bevoegdheid niet en ik weet dat nu, daar kan ik nu niet op antwoorden waarom dat die 60.000 van vorige keer ingeschreven was. Ik wil dat wel nakijken, maar ik kan dat nu niet antwoorden.
Ja, Klaas.
Ja, juist aansluitend op collega De Koning. Ja, zowel in het programma van N-VA als van lijstburgemeester stond dat de indexering, dat de verenigingen een indexering zouden krijgen van hun middelen. En het lijstburgemeester, subsidies zullen geïndexeerd worden. Bon, ik heb de budgetten erop nagekeken, pagina 175, sportsector en verenigingondersteuning, daar zie ik eigenlijk een recurrent bedrag altijd terugkomen. Dus heel eenvoudige vraag, komt die indexering, er wordt gezegd, zullen geïndexeerd worden? Ja of nee? Gaat men die verbintenis nakomen? Ja of nee?
Ja, op pagina 131 staat er de subsidies aan de verenigingen werden in 2026 met 1% verhoogd ten opzichte van 2025 en daarna stabiel gehouden.
Dus stabiel gehouden?
niet geïndexeerd worden, zoals dat de retributiereglementen bijvoorbeeld wel geïndexeerd worden?
Nee, alleen het eerste jaar 1%, alles.
1%, dus eigenlijk geen volledige index.
Maar is dat 1? Ik had ook 5%, maar ik lees het hier nu aan 1.
Er werd afgesproken eenmalig 5% en nadien geen indexering.
Fout in een boek.
Het veld verenigingsondersteuning zie je daar jaar na jaar onder de €4.000 terugkomen.
We stellen hier vandaag vast dat er een fout in zit. Het was de intentie om eenmalig 5% te verhogen en daarna voorlopig niet. Maar er is blijkbaar een misverstand en het is 1%. Dus we gaan daar recht zetten.
Dus het is 1%?
Nee, het is 5%.
Ah, pardon.
Er is blijkbaar maar 1% verwerkt.
In een boek staat 1%.
En hoe gaat het dat dan veruitwendigen in uw meerjarenplan? Bij een budgetwijziging.
We gaan er geen speciale budgetwijziging voor doen. We zullen wel zien. Die budgetten van 26 worden eigenlijk ook berekend op de activiteiten van... In 26 betalen we die van 25 uit. De activiteiten van 26...
Wij zijn Beersel...
Ja, ik heb eigenlijk een algemene vraag die niet per se op één punt komt, maar na het antwoord over die gedeelde auto's heb ik toch wel een specifieke vraag voor Lot en Huizingen. Wetend dat de lijn, zoals ik zei, een ramp is in Lot en Huizingen. En terugkomend op punt om bereikbaarheid van domein Rondebos eigenlijk te optimaliseren... zijn er voor deze legislatuur discussies in gang met de lijn om het in Lot en Huizingen wat bereikbaarder te maken, gewoon al om hier in Ansenberg te geraken, maar ook stomweg van Lot Kesterbeek naar Lot station, want dat is vandaag absoluut heel moeilijk, of alleszins 25 minuten stappen. Ik weet ervan, ik moet dat doen, elke dag.
Dat zit eigenlijk in de actualisatie van het mobiliteitsplan. Daarin zal dat effectief bekeken worden. Dus dat volgt.
Ik wacht op een antwoord daarop.
Ja, gewoon een heel eenvoudig vraagje, actiepunt 120. We zetten in op een inclusieve en eigentijdse begraafplaats voor iedereen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Wij hebben nu... Wij hebben nu al onze begraafplaatsen, richten we zo in dat dat algemene begraafplaatsen zijn. En het is de bedoeling dat iedere Beerselaar daar kan liggen en uitgestrooid worden. Dat is toch duidelijk? Wel, je zou kunnen zeggen van, we zijn niet van plan om speciale zones of zo aan te leggen, van inclusief iedereen. We willen dat bekijken, dat... Vroeger ging de eerste generatie ging nog naar zijn thuisland begraven worden. Vandaag zien we dat dat in Beersel gebeurt. En we willen inclusieve begraafplaatsen. We willen daar ook over communiceren dat dat een begraafplaats voor iedereen is. Ik zie daar niet zo'n grote...
Allee, ik snap wat dat Kurt wil zeggen. Ja, allee, is het zo dat er apart... Heb ik het goed verstaan? Gaan er aparte zones komen?
Nee.
Is dat wat u zegt?
Nee.
Nee, we weten bijvoorbeeld in andere gemeenten, steden vooral, dat men zelfs een volledige ontgraving moet doen, omdat islamitische overleden daar niet in mogen begraven worden. Is dat de bedoeling, ja of nee? Als het nee is,
maar we willen,
inclusief iedereen mag begraven worden.
Ja, maar we willen van begraafplaatsen eigenlijk plekken maken waar mensen troost vinden, waar mensen rust vinden. We hebben ook onze sterrenweide daar. We willen dat eigenlijk niet meer zoals de klassieke begraafplaats van waar de poort dicht gaat, maar dat dat eerder... parkfunctie krijgt, waar je rustig kan komen zitten, waar je kan nadenken, troost vinden en waar dat iedereen zijn plek vindt. Ik dacht dat dat duidelijk was.
Goed. Ja. Fatima.
Ja, een vraag over sport. Bestaat er een globale visie op sportinfrastructuur in Beersel en worden beslissingen louter per site genomen? Dus is er een globale visie of... Ja.
Ik antwoord daar graag op, maar ik zou willen vragen om uw vraag terug te stellen bij het AGB. Heel de sportinfrastructuur zit in het AGB, ja, dat is een agendapunt straks. En we hebben daar straks op de Raad van Bestuur van het AGB hebben we de meerjarenplanning voorgelegd, waarin natuurlijk ook de strategische doelstellingen en dus de visie van de sportinfrastructuur staat.
Mag ik mijn vraag stellen?
Ja, Klaas, sorry.
Omdat we toch in de OCMW-raad zitten, ook daar kom ik terug op een aantal verbintenissen die zijn gegeven. In het programma van N-VA lazen we: we willen een streng maar rechtvaardig sociaal beleid voeren. Geen Nederlands betekent geen OCMW-steun. Ik vond dat eigenlijk, dat is heel duidelijk. De partij zit nu aan de knoppen, Elsie, dus eigenlijk heb je alle gelegenheid en ruimte om dat ook te realiseren. Naar wij vernemen wordt die belofte niet nagekomen. En zijn er eigenlijk mensen die jaar na jaar na jaar na jaar eigenlijk geen Nederlands leren. Soms zelfs niet in de GPMI dat het wordt opgenomen dat men Nederlands moet leren. En toch blijven zij die OCMW-steun krijgen. Dus de vraag is in welke mate dat die verbintenis nu wordt nagekomen. Ja, dan nee. We zien bijvoorbeeld Liedekerken. Die hebben nu een harde koppeling gemaakt tussen enerzijds het leren van de taal en anderzijds een resultaatsverbintenis. Niet zomaar, ik ga het wel doen, ik ga eens naar het lesje gaan. Resultaatsverbintenis gekoppeld aan het ontvangen van het leefloon, wat dat eigenlijk ook gewoon de uitvoering is van uw programma. Geen Nederlands, geen centen staat hier eigenlijk. De vraag is dus in welke mate dat ook wordt veruitwendigd in het beleid.
Ik denk dat wij toch wel heel streng zijn daar op de raad. En dat wij dat vragen dat in het GPMI komt. Wij vragen elke keer van dat ze Nederlandse les moeten. Miranda zit daar toch ook, dat we Nederlandse les moeten leren, dat ze naar de Nederlandse les moeten gaan. Dat vragen wij elke keer en dat wordt altijd genoteerd.
Nee, dus, wat wij vernemen is dat het niet altijd in het GPMI komt. En dat er mensen die jaren en jaren en jaren in de gemeente wonen, die nog altijd geen Nederlands leren en die toch als CNW-steun blijven genieten.
Ja, we zijn nu nog maar pas een jaar bezig, maar elke keer dat er nu nieuwe komen, zeggen wij dat altijd. Ze moeten Nederlands leren, dat moet er elke keer bij. Dat vragen we toch, dat zie je genoeg in de opmerkingen die gegeven worden, als dat een keer niet bij staat. Van ze moeten Nederlandse les volgen. Ja, soms kunnen ze het niet aan omdat ze te zwak begaafd zijn of zo. Ja, dat zegt dan kan het niet. Of ze het niet eens kunnen schrijven in hun eigen taal, is het al moeilijk om zo'n mensen Nederlands te leren. Maar we vragen het elke keer.
Vraagt, dat geloof ik dan nog. Hoewel dat er bepaalde GPMI's zijn waar dat het gewoon niet in staat, ondanks het feit dat ze Nederlands onkundig zijn. De vraag is dat je er een resultaatsverbintenis aan koppelt. Als je volgende keer geen Nederlands kunt, of binnen 6 maand geen Nederlands kunt, madameke, sorry, maar dan ga je de volgende keer geen centen meer krijgen. Dat is eigenlijk wat dat uw programma...
Ja, ik weet het. Maar ja, wat willen wij zoveel? Ik weet het. Maar ja, nu dat ik daar ook zit, we moeten ook de regels volgen, hè. Ik weet... Ik zal naar Liedekerk een keer kijken.
Op vraag van sommige mensen, 10 minuten pauze, sanitaire stop. 5 minuten pauze. Ja, wij zijn Beersel, hebben jullie vragen?
Ja, ik heb een vraag.
Oké, ja.
Een vraag, pagina 43, actie 65. We organiseren nieuwe, diverse en seizoensgebonden evenementen op de gemeenveld zitten. Ik zie dat daar 2 keer een budget is. Gaat het dan om een 2-jaarlijks evenement? Is dit ook ter vervanging van de vroegere kasteelfeesten? Wat met het kasteel van Beersel? Het kasteel van Beersel kwam bij het zoeken erin niet echt terug in het meerjarenplan, terwijl dat daar in de vorige legislatuur toch een masterplan voor was opgemaakt. Voilà, dat zijn de vragen.
Ja, pagina 5, actie 65.
Dat gaat eigenlijk over een feest dat we gaan organiseren op de gemeenveld zitten om de 2 jaar wanneer er geen kasteelfeesten zijn.
Was er niet gezegd dat er jaarlijks kasteelfeesten gingen zijn vanaf nu? Nee, 2 jaar.
Wat was de vraag van de kasteelfeest?
Ah, het is om de 2 jaar kasteelfeesten. Ja. Ja. En dat punt 65 is dat we een feest gaan organiseren. Dus om de 2 jaar op de gemeenveld zitten, wanneer het geen kasteelfeesten zijn. En de kasteelfeesten, ga jij daarop antwoorden? Of wie?
Ja, oké. Evelien, je had een vraag gesteld in verband met de kasteelfeesten. Wanneer of hoe? Oké. Dus de kasteelfeesten gaan 2 jaarlijks doorgaan. Dus om de 2 jaar gaan we kasteelfeesten doen. We gaan dat koppelen eventueel. Nee, we gaan dus de kasteelfeest om de 2 jaar doen. En dus ja, en daar gaan we dus terug, like vroeger, met groepen werken. En een beetje op een ander concept gaan we uitwerken. Maar het gaat nog altijd door, maar om de 2 jaar, niet jaarlijks.
En waar staat dat budget of het plan voor het kasteel van Beersel?
Kan het u zo zeggen? Ik kan het u zo zeggen. Dus het budget voor de kasteelfeesten zal nu om de 2 jaar €90.000 zijn.
En welk actieplan?
Dat is de 411, als ik mij niet vergis. Wacht, hè.
Dat staat bij 63.
Wacht, hè,
actie 63.
Wacht.
Daar staat dat onder.
Dat is nu veranderd als een 63, inderdaad.
Oké, dank u. Klaas?
Oké, de vraag naar het kasteel van Beersel zelf, veronderstel ik. Ja, daar heeft u inderdaad opgemerkt dat er geen budgetten niet meer staan voor exploitatiekasteel en evenmin voor een restauratie. Dat heeft zijn reden. Dus op dit moment, en dat is al een aantal maanden aan de gang, lopen er onderhandelingen met de eigenaars, het kabinet erfgoed en met nog een derde partij. Dus om de uitbating en de restauratie van het kasteel naar een hoger niveau te tillen. Met hoger niveau bedoel ik naar een hoger buiten het lokaal bestuur. Wij denken dat wij daar weldra positief nieuws kunnen naar voren brengen. Maar vandaag echter nog niet. Het is immers een zeer complex gegeven. En we moeten daar dus ook nog de discretie aan de gang leggen. Maar het feit dat de budgetten niet voorzien zijn, betekent dat dus de restauratie op dat moment niet meer ten laste van gemeente Beersel valt en evenmin de exploitatie. U stelt ook de vraag naar de kasteelfeest. De collega heeft daar ook op geantwoord. Onderdeel van die onderhandelingen is natuurlijk ook dat de gemeente Beersel nog een aantal faciliteiten in het kasteel van de toekomst kan uitvoeren, onder andere de kasteelfeesten en nog andere zaken.
Oké, en kan dat niet concreter naar een hoger niveau tillen? Heel abstract.
Eigenlijk wel, ja. De partner die het eventueel in wil overnemen is de Vlaamse Erfgoedtrust Herita. Maar concreter kan ik niet zijn. De eigenaar is Historische Woonsteden. De erfpachthouder op dit moment is gemeente Beersel. En de gesprekken voeren met het kabinet erfgoed en met Herita. En eigenlijk ook met het agentschap erfgoed.
Dank u. Klaas.
Ja, wat die kasteelfeesten betreft, is dat ook weer, sorry, ik heb jullie betrapt. Weer eigenlijk het niet nakomen van een belofte. Hè. Kasteelfeesten zijn een jaarlijkse traditie, zijn een traditie in Beersel. Wij zullen deze terug jaarlijks organiseren. Wij gaan voor jaarlijkse kasteelfeesten. Dat was praat voor de vaak, als ik het goed begrepen heb.
Omwille het budget, we kunnen eventueel elk jaar een feest doen, maar alles is zo duur geworden. Ofwel geef je een goed kasteelfeest, ofwel geef je een kasteelfeest dat niet echt een kasteelfeest is. We hebben die beslissing genomen om toch naar het kwalitatieve te gaan en de mensen toch een goed kasteelfeest te geven.
Ja, ik stel voor dat je dat dan ook rekening mee houdt als je verkiezingsfolders volgende keer schrijft. Want dat wist je toen ook.
Dank u. Wij zijn Beersel. Vragen?
Ja. Actie 80. We investeren in heraanleg of aanleg van veilige en kwalitatieve voetpaden, fietspaden en straten. Dus het is inderdaad al aangehaald in de inleiding van de burgemeester. We zien terug, zoals eigenlijk in vorige legislatuur, een totaal budget van 5 miljoen. Dat is goed. Maar ik heb begrepen dat het in vorige legislatuur niet gelukt is om dat budget volledig te gebruiken voor deze actie. Wat gaat er nu veranderen waardoor we die 5 miljoen wel zullen kunnen investeren? En is er een concrete ambitie? Bijvoorbeeld hoeveel kilometer fietspaden zullen er effectief gerealiseerd worden?
Ja, dus eigenlijk hebben we ook een stukje gekeken wat is haalbaar en uitvoerbaar. Dus we gaan dus, zoals ik daar straks al gezegd heb, een prioriteitenlijst opmaken. Natuurlijk, ze weten nu ook al een aantal straten die zeker aan bod gaan komen. Maar eigenlijk een stukje naar noodzaak, het gebruik, de strategische ligging, de verbinding tussen de deelgemeenten, de schoolomgevingen, dat gaat allemaal dus meetellen om dan eigenlijk een prioriteitenlijst op te maken van welke straten, welke voetpaden, welke fietspaden komen eerst aan bod. En dus effectief, dus, er is dus ieder jaar een serieus budget ingeschreven om dat te kunnen realiseren. En wij denken dat we dit effectief kunnen waarmaken.
Goed. Geen vragen meer?
Ah. Nee, maar ik zou stelkens aan willen overgaan naar de cijfers. Maar enfin, ik heb misschien nog een andere vraag. Eerst. Ik heb gezien dat de parking Gemeenveld Zitten, dat die voorzien is voor 28, 1,2 miljoen voorzien. Moet daar een bouwvergunning, omgevingsvergunning voor komen? Die is nog niet ingediend. Zeg, en dan ook heb ik gezien dus bij het AGB dus dat er de Lambieken en DOC ook verbouwingen zouden plaatsvinden. Ik had al de vraag gesteld in welke mate dat er al plannen waren voor huurders of dergelijke meer, maar ik zou dan willen terugkomen op de Cultcafé, die in feite opgezegd is geweest, denk ik. En dus de vraag is daar in welke mate dat er gesprekken aan de gang zijn om effectief die mens de kans te geven, want als die binnen een paar maanden eruit moet, of dat die dan een alternatief heeft, of dat dat dan klaar zal zijn, die verbouwingen, of in welke mate dat er meegesproken wordt om dat tot een goede oplossing te brengen.
Vandaag kan ik u daarvan zeggen, hij heeft zijn opzicht gekregen, die loopt tot september. Dus tot september kan hij doordoen. Wij maken er werk van om in de Lambiek eigenlijk een alternatief voor te voorzien. Maar ik kan u niet zeggen dat dat vandaag zal af zijn. Hoe dat we dat gaan aanpakken, zal nu kortelings bekeken worden.
Dus in feite is het zo dat je geen rekening houdt met een opzicht om misschien hem de kans te geven om van vandaag op morgen te verhuizen?
Jawel, maar ik kan u niet garanderen dat er geen gat gaat tussen zijn. Natuurlijk, de foyer zal altijd ook open zijn om te gebruiken na de voorstellingen van de meent. Nu, we zullen er alles aan doen. Er wordt ook al nagedacht over een pop-up in tussentijd, dus, maar dat zullen we bekijken. Nu, kortelings in het voorjaar.
Ja, want het blijft allemaal wel inderdaad onderzoek, vaag. We zullen wel zien. Allee, heel concreet is het allemaal niet. We zien wel heel veel zaken die zouden moeten gebeuren, maar ja, of dat het dan werkelijk plaatsvindt en op tijd, dat is koffiedik kijken, blijkbaar.
Ja, geus kijken. Koffiedik kijken.
Oké, dank u.
Gewoon aanvroegen. Collega, ik heb u daar straks op het AGB ook gezegd. Ik heb hier mijn agenda voor mij. Wij hebben op 6 januari een startvergadering van het project met alle betrokken diensten en betrokken schepenen. Ik heb u daar straks ook uitgelegd. U heeft mij toen gevraagd, waarom staan die budgetten daar dan? Ik heb u toen gezegd, wij hebben een voorlopige raming gemaakt, of beter gezegd, het is patrimonium op basis van een aantal vierkante meter, die wij mogelijk achten voor dat nieuwe café en de noodzakelijke aanpassingen die daarvoor zijn. Rekening houden gewoon met de hedendaagse bouwkost bij onderhoudgebouw, of niet bij nieuwbouw, bij vernieuwbouw. Vandaar. Dus wat we daar precies mee verder doen, dat zullen wij uitwerken. Het is, ik heb je vandaag al zo vaak gehoord, het is ook een meerjarenplan voor 6 jaar dat hiervoor ligt. Hè. Met andere woorden, een studiefase, een voorbereidingsfase, dat maakt deel uit van een meerjarenplan. Dus het is veel sneller dan 6 januari. Kunt je niet starten met je overleg en met je studies als het hier vandaag pas op de raad komt, toch?
Nee, maar ik vroeg het voor een vriend, dus zodat iedereen het wist. Dus.
Goed, Fatima.
Ja, ik permitteer me terug te komen op mijn vraag over AGB, gezien dat wij nu antwoorden op vragen die te maken hebben over AGB. Ja, nee, ik kan het niet doen, maar gelieve alsjeblieft een beetje gestructureerd te zijn. Ik heb een klein vraagje over glasbollen. Wij zien dat er pagina 97, ondergrondse glasbollen voor een bedrag 2 keer €45.000. Dat is een goed nieuws. Hoeveel zijn er voorzien? Waar? En is er een plan op lange termijn om, ik weet niet, het is maar een vraag, hè, om alle glasbollen ondergronds te vervangen?
Als er werken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld, Senneterras bijvoorbeeld, dan is daar nu de opportuniteit voor ondergrondse glasbollen te zetten. We gaan geen plaatsen beginnen overbreken als dat nog niet er geen andere werken zijn. Er zijn daarvoor nog geen concrete plaatsen, maar er wordt wel altijd, als er werken zijn, gekeken waar dat er het beste nog bij kunnen komen.
Dus en voor hoeveel? Omdat er 2 bedragen zijn,
voorlopig voor 2.
Is in het geval van dan?
Ja. Dank het is u. Niet zo dat we elk jaar Doffies een eentje gaan plaatsen.
Dank
u. Oké. Kurt.
Ja, ik zou toch al stilgezet aan de cijfers willen gaan. Nu, ik zou ook eventjes de vraag willen stellen naar die schuld voor de financiering die voor de gemeente school. Omdat u daar zei dat het gaat via leasing scholen van de toekomst. En ik had natuurlijk al gezien dat de schulden omhoog gingen naar 31 miljoen. Gigantisch feitelijk. Maar dan hebt u gezegd dat er inderdaad een asterisk moest bij vermeld worden. Namelijk dat dat in feite anders moest bekeken worden. Nu, ik heb getracht dat een beetje te volgen, maar ik zou toch heel graag nog hebben dat je misschien even toelichting zou kunnen geven. In welke mate dat we dat dan anders moeten bekijken. Want waarschijnlijk is dat dan van die extra lening is een stuk dan effectief subsidie. Dan zou dan op een andere lijn moeten komen. Maar dat mag u misschien niet, of ik weet
het niet. Dat is allemaal verwerkt. Dus zowel de in- als de uitgaven, de investering als de lening, zit allemaal in de meerjarenplan. Dus bij scholen van Vlaanderen is het zo dat het tot de totale investeringskost, dat is een geraamde investeringskost, want er moet nog later een aannemer gevonden worden die het voor die prijs gaat doen. In die prijs voor die aannemer zit ook een onderhoudsopdracht bij, dat wil dus zeggen dat die het moet bouwen en 30 jaar onderhouden. Zodanig dat op het einde van het opstalrecht, dus binnen 30 jaar na de oplevering, 30 jaar daarna, wordt de school van ons, maar moet die dus in een perfecte staat worden afgeleverd. Daarvoor zijn er ook elk jaar conformiteitsonderzoeken om dat te regelen. Het project Scholen van Vlaanderen, net zoals vroeger, voorziet eigenlijk een veel hogere subsidie dan normaal. Dus normaal gezien, als je bij Agion als gemeentebestuur een project indient, krijg je een subsidiering voor een lagere school van 70%. 30% moet de gemeente betalen, 70% Agion, het agentschap infrastructuur onderwijs. In het speciale project Scholen van Morgen heeft de Vlaamse regering al 2 keer de bedoeling om die lange wachtlijsten weg te werken en selecteren zij een aantal projecten die op veel kortere termijn worden afgewerkt, maar waar dus ook een onderhoud en een financieringsfunctie aan vastzit. Vandaar DBFM. Moet ik ook zeggen dat de onderhoudsparameter gedurende 30 jaar, dat die natuurlijk meespeelt, want dat is een kostelijke zaak voor de ondernemer, daar zit zelfs een subsidiering van 90% op. Ja? Dus In scholen van morgen de gewone Agion-subsidie, of beter gezegd de niet-onderhoud, maar de bouwsubsidie is 82% afgerond. Ja, dus dat betekent dat eigenlijk 18% door gemeente Beersel moet betaald worden. Dus daar zit dus in de bouwkost en dan moet er eigenlijk nog 10% betaald worden van de onderhoudskost. Ja, als je dan van het totale bedrag dat wij nu opnemen als schuld, zijn de 15,75 miljoen. Ja, 15,75 miljoen. Ja, als je daar 18% van neemt, dan is eigenlijk de schuld maar 3,2 miljoen voor ons. En dat moeten wij afbetalen over 30 jaar. Vroeger, tot over 2 jaar geleden, dan moesten wij dat allemaal niet doen. Dan noteerden wij gewoon dat bedrag, die afbetaling, elk jaar als een huur, als je wil. Dat stond ook in onze exploitatie. Een paar jaar geleden heeft Vlaanderen gezegd, ja, zo kan het niet. Of was het een BTW, of ik weet niet meer welke. Vlaanderen, zo kan het niet. We hebben nieuwe richtlijnen gekregen om DBFM-projecten in onze boekhouding te verwerken. Ja, we hebben toen een enorme inhaaloperatie moeten doen voor Alsenberg, de school van Alsenberg. We hadden het eerst anders gedaan, maar het was overal in Vlaanderen zo. Hè. En dan hebben we dus een hele boekhoudkundige operatie moeten doen om dat dus volgens deze regels te doen. Dus als je dan bekijkt, dan is eigenlijk van die schuld, van die 15 miljoen, is er eigenlijk maar effectief 3,2 miljoen schuld die wij zullen moeten afbetalen. Dus als je dat aftrekt van die 15, 3,2, ja. Ja, dan blijft daar 12 over. Dus van die 31 moet je er dan al 12 aftrekken. Want dat is niet een echte schuld, dat is een schuld die Vlaanderen gaat betalen. En hetzelfde voor de leasingprojecten. Dus eigenlijk, als je die leasingskost daar eigenlijk aftrekt, dat is een effectieve schuld. Want geen van beide, het ene moeten we 12% betalen, het andere moeten we niet betalen. Toch niet cashmatig, niet liquide. Dus dat betekent dat eigenlijk de schuld heel wat minder is dan die 31 miljoen die daar nu staat. Hè, maar die moet daar staan. Dus ik hoop ook dat jullie de fair play hebben in de communicatie om die 31 miljoen te relativeren. Belangrijk is dat we uiteindelijk 11,3 miljoen echt bij een financiële instelling plannen te lenen. Dat zal afhangen van onze kassituatie op dat moment. Waarvan er al 6,3 eigenlijk in vorige legislatuur voorzien was voor de CEDER. Hadden we de CEDER gebouwd, dan was die schuld al aangegaan. Ja, en dan stond die er vandaag niet meer in. Dus concreet voorzien wij bij de banken nieuwe leningen op te nemen van 11,3 miljoen, 5 3 en 3,3. En voorzien wij leasingen te moeten afbetalen van samen 19,55 miljoen. Maar dat is dus zeer relatief. Hè. Daarvan moeten we eigenlijk maar 3 miljoen cashmatig afbetalen. Zijn de jaarlijkse kosten, ik heb het hier ongeveer uitgerekend, onder de 6.000, dat is de prognose vandaag. Maar als de school veel duurder wordt, omdat de prijzen van de aannemers ook zijn, zal dat natuurlijk stijgen. Ja, dus daar hebben we vandaag geen zicht op.
Nee, maar dat is normaal, dat is in elk plan, hè, dat er dingen kunnen veranderen. De vraag is alleen, want u goochelt met wat cijfers.
Nee, ze staan erin, hè, ik lees ze voor.
Ja, vandaag, ja.
Ja, maar in uw documentatie staat die ook.
Waar
hè? Dat is het T3-schema.
Ja.
Dat 89, staat na u...
Wat niet? Pagina 89.
Ja, bijvoorbeeld. Ik weet het niet van buiten.
Ja, dat is dat. Maar de vraag is... Ja, want dan kom ik uit op een schuld van 31,8 miljoen. Maar u zegt, nee, in feite is dat niet die schuld. Ja, zeg mij dan hoeveel. Ik heb dat hier juist allemaal een beetje uitgelegd. Maar ik kan dat allemaal niet noteren. Kun je misschien een nota erop maken? Want anders ben ik toch wel... Allee, voilà, u hebt daar alle gegevens gegeven. Misschien kunt u dat doorsturen naar ons. Want de vraag is ook waarom dat feitelijk niet op die andere lijn dan geboekt wordt. Waarom zegt u dan niet dat dat effectief feitelijk een subsidie is? Ja. In de praktijk zal dat zo zijn. En dan ziet je onmiddellijk dat dat geen 31 miljoen gaat zijn, maar ja, 13 miljoen.
Correct, ja. Zo deden we het vroeger. Maar de financieel directeur laat...
Ja. Maar kunnen dan ook niet, of ergens een bemol maken of zo, dat je zegt, allee, want hier, dat is wel zeer, ook voor u.
Allee. Ja, allee, wat ik hier uitleg, daar kunnen wij gerust een nota over maken. Hè.
Ja, want de volgende vraag is natuurlijk, ook die afbetalingen die voorzien zijn nu, zit daar die 15 miljoen in, of is dat die 3 miljoen of die...
Nee, de afbetalingen, maar dus hoeveel dat het juist zal afbetaald worden, dat zal dus op het moment zijn van de gunning aan de aannemer. Hè?
Maar nu,
laat ons vandaag met de situatie uitgaan. Als ik het zo heel eenvoudig bereken, dan komt dat ongeveer op een 106, 110 euro per jaar zijnde de gebruiksvergoeding eigenlijk. En dat is wat wij eigenlijk afbetalen.
Nee, maar daar nog, allee, het gaat allemaal vrij snel. Ik heb liever wat cijfers. En waarom vraag ik het natuurlijk? Dat is omdat die exploitatiesaldo zo zwaar naar beneden gaat. Daar kom ik later nog op terug. Ja, en dat zal bepalen naar uw autofinanciersmarge of dat je effectief die afbetalingen kunt doen. En dus is de hoogte van die afbetalingen wel bepalend ook. Of dat je op het einde met een autofinanciersmarge zit die correct is, die plus 1 is.
De autofinanciersmarge die wij nu voorstellen is op basis van de cijfers die wij nu hebben. Ja, dat is met de geraamde inkomsten en de geraamde uitgaven. U weet ook dat elke keer als er een rekening wordt afgesloten, dan heb je daar in principe een saldo. Ja, een saldo dat groter is dan geprojecteerd werd bij het budgetopmaak. Waarom? Een goede huisvader die een budget maakt, die overschat zijn uitgaven een beetje, zet die ruim genoeg, en die onderschat zijn inkomen. Zodanig dat je niet op een bek de gaas loopt, zoals men zegt. Dus elk jaar al, de voorbije jaren, hebben wij een overschot op de rekening van 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen. Dat hangt ook af van uw investeringen dat je op het moment uit doet. Maar als je naar uw exploitatieoverschot kijkt, moet je er eigenlijk elk jaar minstens 2 à 3 miljoen bij doen. Dus dat betekent, de daling die je nu ziet, ik heb dat straks ook gezegd, dat dat dus een aandachtspunt blijft.
Ja,
en dat is ook logisch, want we hebben alle nieuwe inkomsten die ik hier opgesomd heb voor die ene nieuwe uitgaven. Die ik hier opgesomd heb voor die 21 miljoen, die verrassingselementen na, die hebben wij niet gecompenseerd. Je hebt dat misschien opgeteld, we hebben maar ongeveer de helft gecompenseerd met die maatregelen die genomen hebben van besparingen, belastingen enzovoort. Maar we hebben op die manier nog een behoorlijk exploitatieoverschot. In rekening, zelfs als alle investeringen op timing zitten, dan gaan we het ook zien, op basis van exploitatie komt daar nog 2 à 3 miljoen bij. Met andere woorden, we naderen een betere situatie naarmate het verder gaat. En dus is er geen probleem voor onze autofinanciering. En zoals ik zei, met een autofinanciering die we vandaag hebben, van 11 miljoen of zo, ja, daar kun je nog behoorlijk wat mee lenen, hè? Moest het nodig zijn. Dus we zitten echt niet aan de maximum.
De autofinanciersmarge is 1,7.
Ja, is 1,7, sorry, pardon.
En dan spreek ik nog niet over de gecorrigeerde, want het komt dan op een 500.000 terecht. Dus,
Wat zeg je?
De gecorrigeerde komt op een 500.000 terecht. Dus ja. Er moet niet veel gebeuren, ik kom er straks nog op terug. Ook exploitatie, ontvangsten en ik ga nog wel wat vragen stellen. Maar mijn vraag nu was heel concreet, omdat het effectief over die autofinanciersmarge gaat, hoeveel van die netto-periodieke aflossingen is dat op basis van die opname van 15,7 miljoen, of is dat op de 3 miljoen?
Nee. Er staat in de nota van de financieel directeur dat er dus rekening gehouden is met leningen. Dus het gaat over de financiële leningen. Bij de banken bedankt, bij financiële instellingen, gaat het over leningen op 20 jaar en geraamd op een rentevoet van 4%. Op basis daarvan zijn de aflossingen berekend, zowel de kapitaalaflossingen als de renteaflossingen, die zijn daarop berekend. Dat is geen natte vingerwerk. Hè.
Nee, maar op die 17,6 miljoen.
Op alles. Wat lief? Ja, op die.
Dus
die,
alsof dat het volledig geleend zou worden?
Nee.
Maar ja, ik begrijp het. Maar de vraag is of dat het berekend is op die extra 15,67 miljoen of op de 3 miljoen die het werkelijk zal zijn. Want de rest is subsidie, dus moet je geen aflossing doen. Dus dat is mijn vraag.
Ja, het is ook een vreemde vraag. Daarom heb ik u daar zelfs ook de nadruk gelegd. Het gaat hier over een periode van 30 jaar. Dus die 3 miljoen die moet eigenlijk afgeschreven als je wilt, of betaald worden over 30 jaar.
Maar is het de 3 miljoen of is het de 15,7? Dat is
3, ons aandeel, want de subsidies staan ook in
Nee, want er staat een schuldopname. Er is geen subsidie, het is een schuldopname.
De subsidie wordt niet in eens gegeven, die wordt per kapitaalaflossing gegeven en per rente.
Dat is omdat het ook een leasing is, hè? Maar dat is wel verwerkt, die 30 jaar is wel verwerkt in de gecorrigeerde. Hè, want dat is precies de bedoeling waarom hem dat ingevoerd heeft. Omdat er nogal wat gemeenten werkten met bulletleningen. Die ze dan eigenlijk helemaal op het einde voor de volgende 47 legislaturen, die zouden dan de afbetalen. Ondertussen was er geen vuiltje aan de lucht. Dus door in die gecorrigeerde, en die is natuurlijk lager. Maar dat is ook wel over een periode. Allee, voor de school van morgen gaat dat over 30 jaar. Hè. Ten andere ook de andere leningen. Hè. Als je op 20 jaar leent, dan zitten die eigenlijk ook maar een stuk verwerkt
in deze meerjarenplan. Je begint op 15,7 of op 3. Dat is wel een groot verschil. Hè. In uw aflossingen, al ik bedoel. En dus aangezien dat de autofinancieringsmarge daarover gaat, is dat toch een terechte vraag, denk ik.
Je zou kunnen zeggen dat wij dus de afbetalingen aan de banken doen zoals we het hier zeggen. Kapitaalaflossing 4% op 20 jaar, plus uw interest dan van 4%. En dat we voor scholen van morgen eigenlijk een 100.000 euro per jaar bijkomend schuld afbetalen. Maar het is eigenlijk een leasingschuld.
Oké, goed.
Oké, dank u. Evelien.
Oké, om op het budget dan voor te gaan, had ik een mini-vraag op pagina 85. Daarbij de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. Daar staat er puntje 4, recuperatie, individuele hulpverlening. Ik vroeg mij gewoon af, wat valt hieronder? Wat is dat juist?
Ja. Dat is de sociale hulpverlening van het OCMW. En voor sommige dingen moeten de cliënten ook betalen en dat zijn de inkomsten daarvan.
Ja, misschien kunnen we verder gaan, Rick, met de OCMW, individuele hulpverlening en dergelijke. Dus effectief, er zal een impact zijn van de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dus jullie hebben dat uitgerekend en je komt ongeveer op een 30-tal dat jullie inschatten, denk ik. Die er zouden bijkomen. Ik heb gezien op einde van 2024 waren er in totaal 162 betaalde werklozen hier in Beersel. Als je daar dan inderdaad een derde van neemt, wat de federale regering voorstelt, dan zitten we ongeveer op 53 die dus naar een leefloon zouden gaan. Als je dan rekent dat dat ongeveer 1000 euro per persoon is per maand, dan kom je effectief op 53.000 maal 37,5%, namelijk wat wij rechtstreeks moeten betalen. En dan zou je in feite op 240.000 extra komen. Ik denk dat dat op zich niet slecht berekend is, hoe dat jullie dat gedaan hebben. Het enige dat ik daar nog zou willen zeggen, dat is dat je begonnen bent met een initiële verhoging in de jaren 26-27. Ik denk dat dat niet verkeerd zal zijn. Maar de graduele daling nadien is wel een mogelijk issue. Omdat daar staat dat je uitgaat van, dus de kostprijs, van een daling omwille van een succesvolle activering. Nu, ik denk, dat is een van de grote problemen die we hebben met gans de beperking van de werkloosheid in de tijd. Niet dat wij daartegen zijn als partij, ook niet federaal, maar omwille van het feit dat er een gebrek is aan flankerende maatregelen, namelijk activeringsmaatregelen. Want wat doet je met mensen die stoppen met de werkloosheid? Die moet je activeren en moet je aan het werk krijgen. Ik denk dat er daar nog heel veel werk aan de boeg is. Maar, dus de vraag is daar, hoe gaat je dat doen? Want ik stel vast, uit de cijfers van december 24 blijkt dat er maar liefst 45 van de 82 leefloners, want er zijn 82 leefloners eind december 24 in Beersel, er zijn er maar 45 die een GPMI hebben. Terwijl dat normaal 100% moet zijn. Enfin, dus is dat dan de bedoeling dat de anderen die eraan bijkomen echt zo'n traject gaan lopen? En dan moeten we weten dat van die 82 leefloners 58% zijn die al langer dan een jaar op leefloon staan en 12 ervan zelfs al meer dan 5 jaar. De 82 leefloners, ik vind dat toch een weetje misschien ook, dat zijn de leefloners, maar ook de equivalent leefloners. En dat is wel heel raar in de Belgische wetgeving dat er regels zijn om leefloon te kunnen bekomen. Dat is een werkelijk verblijfplaats in België. Meerderjarig Belgische nationaliteit hebben of EU-burger, dergelijke meer. Behoeftig zijn en dergelijke meer. Dus allemaal effectief voorwaarden om leefloon te hebben. Maar als je aan een van die voorwaarden niet voldoet, is er geen probleem, want dan krijg je een equivalent leefloon. En dat is exact hetzelfde als de leefloners. Dus dat is wat er vandaag aan de hand is. Nee? Enfin, dus 82 zijn er. En de vraag is inderdaad, misschien ook nog een beetje, 20 zijn equivalent leefloners. En toevallig komen die allemaal uit niet-EU-landen. En van die 20 zijn er 7 die een GPMI volgen. Dus heel concreet mijn vraag. Wat gaat je doen als die mensen inderdaad van de werkloosheid naar leefloon komen, OCMW, Beersel? Ten eerste ook, ja, hoe gaan we ermee omgaan? Hoe gaan we die effectief aan het werk krijgen? En ook, heeft dat een impact naar de sociale assistenten om dat ook op te volgen? Want ik denk dat er zelfs nog wel wat werk is aan de bestaande.
Ja, effectief. Het wordt een uitdaging. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Maar wij hebben intussen al een extra maatschappelijk werker aangeworven. Omdat wij ook wel weten dat alle OCMW's in de omliggende ook op zoek zijn naar extra werkkrachten. Dus we hebben die intussen. Dus aan die activering gaan we effectief werken. Ik heb daar straks ook al gezegd, in ons meerjarenplan staat die samenwerking met die maatwerkbedrijven, die samenlevingjobs. Ook daarin gaat heel erg veel worden geïnvesteerd, zodanig dat wij hopen dat wij maximaal de mensen aan het werk gaan krijgen. Maar u weet ook, er gaat een groep zijn waar het zeer moeilijk gaat zijn. Wat een hele uitdaging zal zijn om die al een bezigheid te geven, om die mensen toch zinvol een dagbesteding te geven. Dus ja, dat wordt een uitdaging. Wat u daar zegt van die equivalent leefloon, dat zijn onder andere, u noemde daar cijfers, maar vergeet niet, wij hebben dus toch wel al die Oekraïners gedurende al die jaren opgevangen. Hè? Dus waren regelmatig instroom. We hebben daar heel wat mensen van aan het werk gekregen. Ook daar waren duidelijke afspraken mee. Maar goed, daartegenover staat ook wel een subsidie. Hè? Dus wij worden daarin ook gesubsidieerd, dat weet u ook. Hè? Maar ja, goed, we gaan ermee aan de slag. Het is zo.
Dank u wel, maar het is niet omdat het ook gefinancierd wordt van de hogere overheid dat we ons best niet moeten doen om die mensen aan het werk te krijgen. Plus ook een beetje dat bij de buitenlanders, die worden 100% terugbetaald en de anderen maar gedeeltelijk.
Ik wil toch wel even zeggen dat het OCMW van Beersel vanuit de sociale dienst, dat daar heel hard wordt gewerkt door ons mensen en ook door het comité, dat werkt zeer goed om ons mensen maximaal te begeleiden om zoveel mogelijk naar activering te gaan indien mogelijk. Dus ik vind, dat wordt heel hard gewerkt om zo goed als mogelijk resultaat te halen.
Dank u. Wij zijn Beersel. Egon.
Ik ga 3 aan elkaar breien. Dus actie 85, we zijn op pagina 41. We werken nieuwe RUPS uit. Dus over welke RUPS gaat het? En worden de verouderde verkavelingsvoorschriften van de jaren 70 ook aangepakt? Dan actie 87. We onderzoeken de opmaak van een bomenbeleidsplan. Oké, dat klinkt goed. Wat gaan we juist doen? Is dat gelinkt aan terug het LKPT, waar we ons engageren voor per Beerselaar 1 boom te planten. Vandaag hebben we 700 geplant. En dan actie 90, het ontharden en klimaat robuust vergroenen van buitenruimte. Ik zie enkel exploitatie, geen investeringen. Ook daar is er een bepaalde doelstelling dat we willen halen. Dank u.
Bij de RUPS gaat het hier over de RUP Vast Jogodo. Dat gedeeld wordt met Rode. Alsjeblieft. Nee.
Nee, we hebben eigenlijk vorige vrijdag een overleg gehad waar ik hoopte dat de finale kleedleiding getrokken worden, maar wel vanuit Beersel, maar niet vanuit Sint-Ignatius-Rode.
Die verkabelingsvoorschriften. Nee. Uw volgende vraag was over het bomenbeleidsplan. Dat is om in kaart te brengen van de bestaande laanbomen op openbaar domein. het beheer ervan. En als er nieuwe straten worden heraangelegd of als er voetpaden, de zijkanten, als er zo van die plaatjes gelijk de groen-blauwe parels bijvoorbeeld, daar gaan we dan gaan kijken welke bomen dat er daarbij kunnen voor het, in het straatbeeld. En dan het beheer eraan koppelen. Dat is het boombeleidsplan. Alsjeblieft.
Ik verwijs altijd naar dat plan. Er is geen verbintenis tot aantal bomen.
Nee.
Geen concrete doelen.
En dan had je nog een vraag over het ontharden en vergroenen. Dus we zetten bestaande projecten voort, zoals de tuinrangers, Behaagje Tuin, de geboortebomen. Daaronder vallen ook de subsidie groendaken. En we zullen ook verder infomomenten organiseren voor de inwoners te stimuleren voor het ontharden en het vergroenen ook.
Oké, dank u. Kurt.
Dank u, voorzitter. Ik zou nog eventjes willen doorgaan op de exploitatierekeningen en met de operationele uitgaven, de bezoldigingen. Dus er is voorzien in een indexatie van 2%, heb ik gelezen. Er is geen verhoging van de maaltijdchecks voorzien. En er is dus blijkbaar ook wel rekening gehouden met die 8,4 voltijdsequivalenten die weggespaard geweest zijn. En dat zal gebeuren zonder naak te ontslagen, wat wij inderdaad bekeken hebben. Nu, als je eventjes die cijfers op een rijtje ziet, van 26 tot 2031, en je zou enkel de indexatie toepassen, dan blijkt dat er in feite nog altijd toch wel wat meer wordt uitgegeven dan, en ik begin van op 26, omdat we de rekening van 25 moeilijk te maken is, om de vergelijking te maken. Maar vanaf 26 staat er dus, want en personeel is dus wel meer dan, is meer dan de helft van die operationele uitgaven, dus wel superbelangrijk. Dan gaan we van 27,7 miljoen naar 28 miljoen. Dus dat is feitelijk, als je de indexatie zou rekenen, 200.000 minder dan de indexatie. Dus dat is positief. Maar als we dan de volgende jaren gaan kijken, dan is er 500.000, in 28, 500.000 euro meer aan personeelskosten, dus de 29 miljoen, ten opzichte van de 28 miljoen, daar 2% op, dat verschil is 500.000. In 29 is dat 300.000 nog meer kost. In 2030 270.000. En in 2031 350.000. Dus in feite zitten we met 1,4 miljoen meer dan de indexatie op 6 jaar tijd. En dan is mijn vraag, hoe komt dat?
De belangrijkste verklaring, ik heb ze straks al gekeken, is dat mensen die los van de indexatie niet altijd hetzelfde loon trekken. Er zijn biennalen, er zijn loonschalen, mensen hebben een loonbaan met loonsverhogingen.
Dus voor 1,4 miljoen.
Op de 6 jaar, ja. Dat is wat er staat. Dus eigenlijk wordt het kansenorganigram wordt gescreend, wordt gekeken wat de loopbaanverhogingen van de personeelsleden zijn. Daar wordt rekening gehouden met pensionering, er wordt rekening gehouden met nieuwe instroom en uitstroom. En dit zijn de cijfers die wij vandaag hebben.
Want dus daar ook, in feite, de vraag, en daar komen we subiet nog niet op terug, maar veel bespaard wordt er niet, hè? Als je het allemaal bekijkt. Dus de vraag is ook, we hebben het er juist al even aangehaald, het politiek personeel, dat blijft geïndexeerd. Van 930.000, 942, 957. Iedereen moet solidair zijn, behalve de politiekers.
De
lonen
worden ook geïndexeerd.
Hoe lief? Maar misschien dat de centenindex er komt aan te zitten, dus...
Dan moet je in het federaal parlement waar ik denk ik zit, moet je dat aan...
Daar ben ik volop mee bezig, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar ik wil maar zeggen, het is toch blijkbaar dat het politiek personeel ook niet altijd moeite doet om daar toch ook een keer wat solidairder te zijn, om die rekeningen toch wel in orde te brengen, want we gaan wel een exploitatiesaldo van 5,7 naar 2,3. Ik bedoel, Enfin, dus dat is met betrekking tot de bezoldigingen. De details zien we niet. Kunnen we die zien? Mag niet. Oké. Oké, dan zullen we dat nauwkeurig nakijken in de toekomst. Dat is een volgende vraag misschien? Of...
Dank u. Wij zijn Beersel, Evelien.
Ja, ik wissel nog even graag af met een inhoudelijke vraag op pagina 56, actie 104. We stemmen de openingsuren beter af op de noden van de inwoners. Ik herinner mij ook dat ter discussie was tijdens de inspiratieavond voor het meerjarenplan. Dus ik ben benieuwd over welke nieuwe openingsuren gaat dat, of voor welke diensten gaat dit?
Ja, daar wordt eigenlijk over daar is al met het personeel over gesproken. Alleen is dat nog niet concreet welke avond dat zal worden, hoe laat dat zal worden, maar dat zal zeer snel gebeuren.
Maar we zijn benieuwd.
Ja, dat is goed.
Oké.
Okay. Ik ben blij.
En wanneer gaat er dan over gecommuniceerd worden? Mogen we dat... Is dat... Wanneer wordt daarover gecommuniceerd? Oké.
Okay. Goed, geen vragen meer. Kurt.
Ja, dank u. Nog verdere uitgaven zijn die toegestaande werkingssubsidies. En inderdaad, die lopen ook heel hard op. En u had het al eventjes aangekondigd in het begin van de sessie. Stijging van bijdrage aan politiezones van 3,7 miljoen naar 5,2 in 2031. Stijging van 1,5 miljoen. In feite hebben wij, zoals u wellicht zult inschatten, niet te veel problemen met meer veiligheid en dat afdwingen. Maar de vraag is wel in welke mate dat we dat ook moeten volgen. Hoe zit dat juist in elkaar? Is dat gelijkelijk verdeeld met andere gemeentes? Zijn er andere efficiënties te winnen? Of gaan wij gewoon verder met de basis en daar dan wat indexcijfers op loslaten? Of kunnen wij ook soms een keer van een zero-based budgeting gebruik maken? Doen we dat? Doen we dat niet? Ja, inderdaad. Bijdrage aan de politiezone. Werkingssubsidies.
Ja, we hebben daar eigenlijk met de drie gemeenten afgesproken dat we dat op die manier gingen samendragen en samen die budgetten inzetten. Ja. Ik weet niet wat ik daar meer moet over zetten. Van, ze zijn inderdaad zwaar gestegen. Ja. Maar ja, we willen ook een betere dienstverlening en veiligheid, optimale veiligheid creëren. Ja, daar staan centen tegenover.
En de hulpverlening ook.
De hulpverlening ook, ja. Dat is bij de brandweer.
Ja,
ja. Ja. Ja, bij de brandweer, daar hebben we eigenlijk zelf een correctie gedaan. Dat is nog altijd een groot budget, maar daar heeft gelukkig een bureau naar gekeken. Eerst was de groei 59%, dus daarna is dat teruggezet naar 36%, wat nog altijd zeer veel is. Maar we hebben daar toch als burgemeesters... want ik moet eerlijk zeggen, in het brandweerleven heb je niet zo'n grote impact als burgemeester... Daar schermt men eigenlijk een beetje met het idee van, burgemeester, gaan we dan minder inzetten op de basisveiligheid? Dat wil natuurlijk niemand. Maar mijn verstand geraakt soms niet, en ik zie dat bij mijn collega-burgemeesters ook, niet zo ver als van als je materieel koopt, of dat het juiste is. Ik ga daarvan uit van wel. Maar bon, de kosten zijn wel serieus nog teruggezet, maar het blijft een hoog bedrag.
Misschien nog de financiële uitgaven. Dus we hebben het daar juist al een beetje over gehad. Maar die stijgen van 330.000 naar 1.250.000 op 6 jaar tijd. Dat is natuurlijk de schuld die stijgt. Al dan niet die 15,7. Maar fijn. Ja, hoe meer schulden
dat
we aangaan.
Al dan niet is niet op zijn plaats. Hè. Dus al dan niet is niet op zijn plaats. Dus als er bijkomende schuldnamen is, dan is er natuurlijk ook bijkomende kapitaalaflossing en interestrekening. Ja. Dus het is niet al of niet. Hè. Dus je moet dat lezen als, we gaan dat doen. 3,3 miljoen en 5 miljoen, dat zijn de schuldopnames die wij nu instellen voor banken. En dan worden die ook verwerkt alsof die effectief gebeurd zijn. Naarmate we verder bij de moment, komen waarop ze zouden moeten opgenomen worden, dan zullen we zien of we het effectief doen of niet. Hè. Maar het is dus niet al of niet. Dus in die budget staat dat ze opgenomen worden.
Okay.
Ja? En dus moeten we ook consequent zijn. En uw financiële gevolgen ervan zijn uw kapitaaloplossingen en uw interestaflossingen. En natuurlijk, als je van 10 miljoen vandaag en je doet er 11,3 miljoen bij, ja, dan betaalt je natuurlijk meer af. Hè. Maar in de loop van de legislatuur zijn er ook een paar leningen die afgelost geraken. En dan is dat dus weer naar
de hele. Ja, maar ik kijk naar de 6 jaar. Ik kan alleen kijken naar het plan dat voor ligt. Hè. Dus, ja. En dan zie ik wel.
In de nota denk je dat er een aantal leningen zijn die afgelost geraken.
Ja, maar dat is ook verwerkt. Hè. Ik bedoel, dat is geen probleem. Doe ik verder?
Goed. Pagina 27, actie 13. We versterken ons gezondheidspreventiebeleid. Sorry. Ja, daar zit toch wat uitgaven in. Met extra aandacht voor milieugezondheid. Ja, gewoon, wat wordt hier precies bedoeld?
Ja, dat zijn dus samenwerking met de gezondheidsmakers. Waarbij dat we dus onder andere rond die milieugezondheid is rookvrije ruimte verder sensibiliseren. Schoonstoken is niet stoken, eigenlijk meer rond die acties samenwerken met de gezondheidsmakers. Binnen deze actie zit ook nog onze coach bewegen op verwijzing. Ook daarnaast ook nog gezond koken. Maar ook het opmaken van het warmteactieplan zit daar ook in voor onze gemeente. Als ook onze AED-toestellen. Dat zit allemaal binnen die actie. Ja.
Goed. Kurt?
Ja. Dank u, voorzitter. Ik zou eventjes naar de ontvangsten willen gaan. De ontvangsten zijn natuurlijk de belastingen. En de retributies. Nu, we hebben het er al eventjes over gehad, dus u voorziet een verhoging van de opzendteamen van 680 naar 690, dat is 1,5%. En voor bedrijfsgebouwen, u hebt het gezegd, industrie en wat is het, en outillage, naar 1190, wat 75% is. U zegt dan, maar wij kantelen de belasting economische bedrijvigheid daarin. En uiteindelijk is de vraag, want in 26 staat daar die drijfkracht, want ik vermoed dat het ook daar dan over gaat, dus de bewoording drijfkracht, de economische bedrijvigheid, de drijfkracht, staat er nog een keer 1,4 miljoen in 26. Dat is dan het voordeel dat er is, omwille van het feit dat pas kan ingaan waarschijnlijk. Dat het pas kan ingaan vanaf 27. Maar de onroerende voorheffing gaat wel al ook in. Dus dat hebben we een dubbele bonus, om het zo maar te zeggen.
Daarstraks hebben jullie, mag ik aanvullen?
Tuurlijk.
Straks hebben jullie zelf het woord beslist beleid gebruikt. Hè? Collega Slootman sprak over het is allemaal beslist beleid. Wel, dat is ook beslist beleid. Dus in het vorig jaar in de gemeenteraad is er een stemming geweest en was er een belastingsreglement. En dus in 2025 wordt de economische belasting nog geheven. Die was nog van kracht. Dat reglement wordt opgeheven vandaag met deze gemeenteraad en dus op 31 december. Maar de inkomsten van het beslist beleid van vorig jaar, die komen natuurlijk in 26 binnen, omdat de aanslagbiljetten eigenlijk in 25 buiten gestuurd worden. Dus wij stellen hier ook vandaag voor om die economische belasting af te schaffen. Maar wij zijn geen Sinterklaas en wij vinden ook niet dat het onredelijk is dat alle beroepscategorieën bijdragen tot de werking van de gemeente. Dus zowel loontrekkende als vrije beroepen, bedrijven, noem maar op. En dus kantelen wij die opbrengst van de economische belasting zoals die in de rekening van 2024 staat, willen wij die inkantelen in de onroerende voorheffing. Dat heeft een enorme aantal voordelen. De economische belasting is altijd een beetje betwist geweest, is vooral door de oppositie betwist geweest als een gemakkelijke schietschijf. We moeten daar wel bijvoegen dat die economische belasting vooral gebaseerd was op oppervlakte van de bedrijven, op motoren, op tankpistolen en op, wat is het ander? Wat is het? Ja, betaalautomaten, dat inderdaad een volatiele belasting was en ook eigenlijk fraudegevoelig. Er waren geen één-op-één controles, dus wat aangegeven werd als waar geacht. En we stelden ook vast, u heeft dat samen met mij kunnen voorstellen, vaststellen in de rekeningen, dat daar nogal schommelingen op het ene jaar op het ander zaten. Het was een grote administratieve last voor onze administratie. En ook de belastingsplichtigen hebben altijd geklaagd dat dat een grote administratieve last was. Dus wij hebben dan ook gekeken al een aantal jaren van hoe kunnen wij eraan tegemoet komen zonder natuurlijk een financieel gat in gemeentebeheersel te slagen op basis van het solidariteitsprincipe van iedereen. En we hebben gekeken, er zijn andere manieren, ook Sint-Pietersleer doet dat al een aantal jaren zo. Die hebben dezelfde operatie gedaan, die hebben dus de vroegere economische belasting zoals wij vandaag ook voorstellen, straks in de gemeenteraad, ja, afgeschaft, ingekanteld in de onroerende voorheffing. Ja, dat betekent dat je met een gedifferentieerd stelsel zit. Je zou kunnen zeggen, waarom heb je zo lang gewacht? Wel omdat Vlaanderen dat eigenlijk nog maar sinds een paar jaar toelaat. Dus vroeger was er één aanslagvoet, één opcentime voor zowel woningen als bedrijven. Sinds een paar jaar of drie jaar is het mogelijk, of vier jaar is het mogelijk om te differentiëren. Je moet daarvoor een dossier opstellen. Ja, we hebben nu besloten in het voorbije jaar dat we dat gingen doen. Dat we dus in navolging van Sint-Pietersleer dat zouden doen. En blijkbaar doet ook onze andere buurgemeente Halle dat vanaf 2026. Ja, we hebben dan heel fijn berekend wat het betekent om dat 1,4 miljoen in te kantelen in het onderdeel bedrijven en outillage. Ja, in het onderdeel bedrijven en outillage, niet verdeeld over alles. En dan kwamen we dus van 680 naar 1160. Later hebben we beslist dat alle categorieën een verhoging zullen krijgen. Ja, omwille van wat we hier aangezegd hebben, de belasting verhogen. Dus voor de woningen is het naar 680 gegaan, van 680 naar 690 gegaan. En voor de bedrijven is het van 1160 naar 1190 gegaan. Op basis van een doodeenvoudige rekening. Ja, we hebben gekeken, dit van totale opbrengst onder de voorheffing, wat is het deel woningen, wat is het deel bedrijven. Daarboven is het van belang om te zeggen dat door deze manier van werken je eigenlijk totaal andere bedrijven of vennootschappen belast dan in economische belasting. Wat wij nu belasten, namelijk op basis van de kadastrale inkomens, dat gaat niet over economische activiteiten, dat gaat over het bezit van bedrijfsgebouwen en outillage. Dus het zijn, om het eenvoudig te zeggen, de vennootschappen waar het patrimonium in is omgebracht, die nu belast worden. Dat is een hele andere categorie. Ja? Maar we vinden dezelfde, als je gaat kijken naar de lijsten, je vindt dezelfde zaken terug, dat het 70-80% van die kosten, van die opbrengsten, eigenlijk door de grote partners gedragen worden. Dat die nu een naam heeft in de economische wereld, daar schuilt altijd een enorm patrimoniumbedrijf achter. En ook op die manier zien we dus opnieuw. En ook de financiële directeur heeft het in haar nota ook gezegd. Er zijn heel wat lokale handelaars die, ook al zijn ze eigenaar van hun patrimonium, maar het patrimonium staat niet gecatalogeerd bij het kadaster als bedrijf en outillage, die dus gewoon onder het woningtraject, onder het woningkarakter, dus onder de opcentime 680 en dus voor vier jaar 690 blijven zitten. Dus we komen daarmee wel degelijk tegemoet aan de vraag om de lokale handel kansen te geven te stimuleren. Er wordt dus uiteindelijk daar een heel pak belastingen weggehaald, maar ze worden natuurlijk wel verplaatst naar eigenaars van patrimonium. Heel secuur berekend, het is ook voor vier jaar. We zeggen, wij houden rekening met een wereld van verandering. Niet alle partijen willen dat doen, wij doen dat wel. Dus wij hebben in het verleden ook belastings verlaagd, denk aan de personenbelasting, van 7,5 naar 7,2, naar 6,9, naar 6,8, omdat het toen kon. Vandaag heb ik jullie bij het begin hier aangetoond dat wij plots voor een gat zaten, een meer uitgaven of een onverwachte uitgave van bijna 21 miljoen. Wij hebben vandaag gezegd, oké, dan gaan we van die daling voor personenbelasting dan, van 7,5 die we naar 6,8 gedaan hebben, dan gaan we daar nu 1/7 van terugnemen. 1/7. Met andere woorden, we zitten nog altijd, kijk maar de belastingsschalen in Vlaanderen, zowel voor onroerende voorheffing als personenbelasting, we zitten daar nog altijd bij de laagste. Dus wat wij vandaag doen, dat is uit noodzaak, tijdelijk, en we passen die belasting op die manier aan. En het is, ik heb alle voordelen van de switch van economische belasting naar onroerende voorheffing, denk ik, voldoende geïllustreerd voor iedereen.
Nu, ik denk daar ook dat niet alleen de gemeente mij een gat zit. Hè. Ik denk dat er ook veel burgers mij een gat zitten vandaag. En dat komt hier nog een keer bovenop. Dus allee, ik denk dat we daar toch ook wel een beetje rekening moeten mee houden. En ik moet ook wel vaststellen, ten opzichte van 24, dat de onroerende voorheffing plus die drijfkracht, dat toch wel met 20% naar omhoog gaat. En ten opzichte en van 26 ten opzichte van 25 zitten we met 11,7%. Dus er is toch wel een fundamentele stijging van die belastingen op dat niveau. En dat heeft te maken natuurlijk, en ik kan ook niet in de detail gaan kijken van de gewone OV en de andere, dat kan ik niet. Maar ik stel alleen maar vast dat er toch wel een serieuze bijkomende belasting is geheven of wordt geheven. Nu, als we daar een keer naar kijken, naar de belastingen, dan zien we in 2024 was dat 28,2 miljoen. In 2031 komt dat 34 miljoen. Een van de belangrijke, wat ik toch ook wel eventjes zou willen op blijven bij stilstaan, zijn de trajectcontroles, die voor 1,6 miljoen erin zitten in 26 en dan elk jaar voor 1,5 miljoen. We weten allemaal de problematiek daar. We hebben blijkbaar als gemeentebestuur beslist om het maar zo te laten. We zullen zien wat dat het geeft. Nu, op dat vlak is toch wel een heel groot bedrag wat mogelijkerwijze in discussie zal komen.
U moet wel het correcte gesprek over de correcte belasting hanteren. Hè. Als u het hebt over de opbrengsten van de G5-boetes, dus ja, er zitten altijd G5-boetes, ja, dan is dat inderdaad tegenover een aantal jaren een groot verschil. We kunnen niet anders vaststellen dat de opbrengst van de trajectcontroles, dat die er wel degelijk is. Wij hebben die realistisch ingeschat, ook niet overschat. Ja, zelfs eigenlijk onderschat in de zin dat we ervan uitgaan dat mensen wel leren en dat dus de trajectcontroles, wanneer die ergens opgestart is, dan heb je dus altijd een periode waar er wel behoorlijk wat geflitst wordt. Maar na een tijd zien we dat dalen. Onze opbrengsten blijven ongeveer hetzelfde, omdat er ook nog nagedacht wordt over een aantal nieuwe trajectcontroles. Ja, dus dat zal de schepen van mobiliteit, als u dat wenst, wat verder toelichten. Dus we hebben daar een realistisch cijfer ingeschat dat rekening houdt met leergedrag, maar ook met nieuwe installatie. We weten ook op dit moment, toen we hier aan bezig waren, wisten we ook nog helemaal de heisa niet, die er in de pers omschreven is, de uitspraak van de politierechtbank in Vilvoorde, wisten we dat allemaal niet. Misschien moeten we dat dus bijsturen. Maar met de wetenschap die we hadden, en met de trajectcontroles die we hadden, met het leergedrag van mensen, en met mogelijke nieuwe trajectcontroles, hebben we die cijfers in de begroting opgenomen. En als u dan 10 jaar of 5 jaar geleden kijkt, of zelfs 4 jaar, dan waren die cijfers veel minder. Dat is inderdaad een meeropbrengst. Waar u het hebt, waar u het daar straks had over de geweldige belastingsverhogingen die u leest. Ja, ik kan u maar alleen zeggen, ik heb het hier geprojecteerd, collega. Dus in 2026 voorzien wij 14.633.000 inkomsten voor de onroerende voorheffing opgeteld. Dus voor de categorie van de woningen gaat dat over 10.700.000 en voor de categorie bedrijven gaat het over 3.900.000. Ja, dus dat wil zeggen van die 3.900.000 zit eigenlijk 1,4 miljoen van de onroerende, van het opheffen van de economische belasting. Als je dat gaat bekijken, Voor de groep woningen betekent dat een 157.000 euro, 400 en een beetje. Dat zijn 10 opcentiemen, dus dat is de meeropbrengst voor de groep woningen. Dus op dat totaal, in dat totaal van 10.704.000 zit dus die 157.000 euro stijging in. Als ik dat vertaal naar 11.000 gezinnen, komt dat op 14,3 euro per gezin. En voor bedrijven...
Hoeveel gezinnen zijn er?
Ik reken op 11.000, dat is ongeveer het aantal van onze gemeente.
Oké.
Ja, dat komt overeen met het aantal postbussen. Ja, ongeveer. Ja, is dat nu 12.000? Je kan ook een deling maken door 12 in plaats van door 11. Dus dan verandert dat getal. Ik wil maar aangeven, ik beweer niet dat die 14 euro voor een gezin niet belangrijk is, maar het is nu ook niet het einde van de wereld. En daarom hebben we ook maar 0,1 verhoogd. En voor de bedrijven zien we daar ook het resultaat. Dus voor de bedrijven is de belastingsverhoging zelf van 11,60 naar 11,90 komt op onder de 1.000 euro. Dat gaat over de kadastrale inkomens. En voor de woningen, en zoals ik zei, is dat dus nog een keer 157. Ja, dat is geen maatregel. De burgemeester zei het in het begin ook al. Dat is geen maatregel die wij met veel plezier nemen. Wij hebben ook aangegeven dat wij dat eigenlijk niet wilden in onze verkiezingspropaganda. Maar zoals ik zei, wij leven in een wereld van verandering. We gaan naar beneden als we het kunnen en we gaan naar boven als we het moeten. En we proberen die stijgingen zoveel mogelijk in te houden. Het is ook heel weinig, minder konden we niet. En het is ook maar voor 4 jaar, met andere woorden, we vinden dit niet als een verworven recht ten opzichte van de burgers. En de stijging die u dan zegt van, ja maar kijk eens, van 14,6 naar 16,5, ja, dat is gewoon, dat zijn de levensduurte aanpassingen erin verwerkt zitten, hè. Niks anders. En in de laatste 2 jaren zitten we terug op een normale niveau.
En in 26 is het een dubbele belasting? Drijfkracht plus OV?
Ja, maar...
Sorry, dat is 20%. Dubbel?
Ja.
Ja. Ja.
Wil je het zien of wil je het niet zien? Ja, wij kunnen vandaag...
1,4 staat hier, hè? 2026. Ja, drijfkracht 1,4 en de opcentieme onder hun voorheffing 14,9.
Wij kunnen in deze legislatuur, collega, niet de beslissingen van de vorige gemeenteraad terugdringen. De vorige gemeenteraad heeft gestemd dat er een economische belasting was tot einde van het jaar. En die is er. En vandaag leggen wij een nieuw systeem voor dat soelaas biedt aan de administratie en aan de bedrijven. Maar... we gaan natuurlijk niet zeggen, het zijn maar alleen de loontrekkenden die een bijdrage moeten betalen aan de gemeente. Wij vinden het billijk dat iedereen naar draagkracht en vermogen, maar ook alle looncategorieën bijdragen. En dit is wat wij hier voeren. Ik verwacht daar geen akkoord van u, maar dit is hoe wij het motiveren.
Ik wens u ook geen akkoord te geven. Ik geef alleen maar opmerkingen. Dat is ook mijn goed recht, denk ik. Ik wil alleen ook maar zeggen dat u ook misschien moet opletten voor een dubbele belasting en dat je daar toch wel een rechtszaak kunt aan uw been krijgen. Trouwens ook met de trajectcontroles. En dan zeg ik, ja, 1,6 miljoen, 1,5 miljoen. En je zit met een exploitatiesaldo van 2,5. Het wordt penibel, moest dat komen weg te vallen. En zo zijn er nog. Ja. Want bijvoorbeeld, ja, wat zie ik? De retributies, ophaalrondes van 0,6... miljoen en 26 naar 1,6, daar komt een miljoen bij. Ophaalrondes. Diftar.
Ja.
Oké, okay, belastingen bij.
Op dat belastingsreglement, maar collega kan erop antwoorden. Hè. Ja, maar u doet maar, de realiteit zit daar wel achter. Hè. Ik heb graag, misschien moet u nu antwoorden, hè, collega. Want er wordt hier zomaar verteld, alsof dat het allemaal een uitzicht
is. Ik stel gewoon vast, meneer de Schepen.
Ja, maar je moet door de cijfers lezen, hè, jongen.
Ik lees ze, maar ik krijg geen antwoorden, blijkbaar. Ik denk dat er... kom ons zwijgen.
Vanuit veel intercommunales, die werken via het DIFTAR-systeem, dus niet meer via zakken, dus met een afvalbak in verschillende grote maten. En dan moeten de inwoners een bedrag betalen bij een aanbiedingskost, maar ook voor het gewicht van uw afval. Wat dat eigenlijk nog meer tot beter sorteren leidt. En... ja, nee, ik weet het. Ja. En in Tradura is dat nu ook aan het uitrollen. Ze hebben een plan uitgerold voor in elke gemeente in te voeren. En GFT is verplicht tegen 2027 en we hebben er binnen Intradura voor gekozen om ook restafval te doen. En daar is dat bedrag erin zijn.
Nee, maar ja, het zal allemaal wel goed uitgelegd worden, maar het feit is dat de burger dat mag betalen. Enfin, ik heb misschien nog een gewoon vraagje aan meneer De Schepen. Financiële ontvangsten gaat van 900.000 naar 1,3 miljoen en ik vermoed dat dat dividenden zijn, volgens dat ik gelezen heb. Nee, oké. Dus de financiële ontvangsten, dat dividenden zijn? Financiële ontvangsten? Ja, dat staat hier, financiële ontvangsten, ja. Ah, wel, ja, dus mijn vraag was gewoon welke vennootschappen?
Gemeentekrediet, dat zijn financiële ontvangsten.
Is daar...
Het gemeentefonds zijn financiële ontvangsten.
Nee, maar...
Dat is de subsidie.
Ja, het gaat hem over de dividenden. Het is gewoon de vraag van waar dat, welke bedrijven dat is.
De lijst van participaties, ja.
Ja, maar staat niet bij wie, hoeveel.
Ja, maar in de rekening staat het wel...
In de rekening, oké, maar zijn...
2024, daar kan u zien hoeveel bedragen...
Misschien iemand anders een vraag, want ik kan nog even verder doen, hè. Ja, maar ja, als ik mag... Ah, ze zijn rond. Ja.
Het antwoord van over de trajectcontroles. Dus ik begrijp hier juist dat er nu wordt onderzocht, als ik het goed begrepen heb, dat er onderzocht wordt om nieuwe trajectcontroles in de gemeente alsnog in te voeren. Ik heb hier vorige maand een vraag gesteld aan collega Van Wanselen. Die heeft geantwoord, we gaan dat juist niet doen. Het is ook minister De Ridder die heeft gezegd, voorlopig alles on hold. En u hebt gezegd, voorlopig gaan we dat niet doen. We zijn een maand verder en u zegt, we zijn aan het onderzoeken om er nog...
Nee, ik blijf bij hetzelfde. Dus voorlopig doen we niks. Maar dat wil niet zeggen dat we in de toekomst misschien er toch nog gaan doen. Maar nu voorlopig, zolang de uitspraak er niet is, gebeurt er verder niks.
Maar u zegt, we zijn aan het onderzoeken om nieuwe controles uit te voeren. Ja, sorry, dat hebt u wel gezegd. Dus dat is eigenlijk wat er onder de motorkap aan het gebeuren is.
Oké, dank u. Wij zijn Beersel. Vragen? Nee? Oké. Kurt?
Ja, dank u, voorzitter. Nu, we zijn eventjes door de exploitatiesaldo gegaan, de ontvangsten en de uitgaven. Nu, ik stel alleen maar vast dat de exploitatieontvangsten stijgen met 8% op 6 jaar, de uitgaven met 15%. Ja, dus dat er daar dan een structureel probleem blijkt, dat zal wel duidelijk zijn. We gaan van 5,7 miljoen positief naar 2,4 miljoen. Dus een resultaat van min 3,3 miljoen. Nu, bij de risico's die u zelf aanhaalt... Ja, alsjeblieft.
Nieuwe zakken, hè. Ik ben daar zelfs begonnen met te zeggen, en u heeft dat zelf ook aangeraakt, dat het exploitatiesaldo daalt. Ja, dat is het gevolg van dat uw uitgaven op een andere manier in elkaar zitten of evolueren dan uw inkomsten. Dus daar zijn we het helemaal over eens, maar ik heb daar straks ook bij gezegd dat het in het rekeningresultaat wij wellicht dat exploitatiesaldo zullen veel beter maken.
Dat zal nodig zijn ook, denk ik. En het is gewoon bevestiging soms. Het is niet altijd een vraag, dus dan zeggen we hetzelfde, dus al veel. Nu, wat ik mij wel wat zorgen over maak, dat is dat het maar 2,4 miljoen is op het einde van de rit. En u benoemt zelf bij de risico's niet minder dan 19 risico's. Mm-hmm. Verloening en vergrijzing van de bevolking, ja. Als de project kinderopvang niet via partners kan verlopen, gaan we zelf mogen inspringen met personeel. Bijkomende investeringen mogelijk, exploitatieuitgaven de ceder, ontvangst een aanvullende personenbelasting, ja, misschien inflatie van 2%, de centenindex, we weten het allemaal niet. Risico van overschatting van eigen gemeentebelastingen, leegstand, trajectcontrole, zegt u zelf, juridische discussies die aan de gang zijn. Gemeentefonds, daar hebben we zekerheid blijkbaar van 3,5% groei tot en met 2031.
Wat is uw vraag, Kurt? Want...
Wel, mijn vraag is, feitelijk, mag ik even, nog eventjes doorgaan? Het gaat om, ja, maar mensen zijn precies er niet van op de hoogte. En ik vind het toch belangrijk dat mensen effectief, je zet raadsleden, dat gaat hem over centen, dat gaan centen van de burgers. En blijkbaar weet niet iedereen welke risico's hier gelopen worden. En is het mijn recht om dat te melden. En dus, inschatting van pensioenkosten, mogelijk beroep op externe consultants, omdat we geen personeel vinden, dotaties aan de verbonden entiteiten, veertigtal samenwerkingsverbanden, met financiële engagementen, beheer van schuldenlast en renterisico, een administratiekluwen van inkomenssubsidies, verlaging van de rente, ECB misschien, over onvermogende debiteuren. Ik ga er snel door. Hè. Desinvesteringen is een groot risico, want ja, is er appetijt in de markt? Gaat het überhaupt verkocht worden aan de prijs die geschat is? Heeft allemaal een gigantische impact. Kosten van betwistingen en rechtszaken. Het gemeentelijk patrimonium dat verouderd is. En dus de energiewetgeving van onze eigen Vlaamse overheid, die onszelf in de doeken doet... Dus zij zijn de lagere besturen aan het opzadelen met allemaal kosten. Gas- en energieprijzen, die toenemen, niet alleen voor jullie, maar voor elke burger. De klimaatwaanzin en transitie, toenemende digitalisering. Daar hebben we het over gehad.
Nog 2 minuten, Kurt.
Geopolitieke instabiliteit en beslissingen horen de overheid. Beslissingen horen de overheid, tax, tax, tax. Nu, de vraag is hier, en daar wil ik toe komen, heeft het bestuur... Want je hebt zelf die 19 risico's aangeduid. Hebt u ergens buffers ingebouwd voor als er een of andere calamiteit gebeurt aan de hand van die 19 voorbeelden? Zo ja, waar? En zo ja, hoeveel? Want dat zou ons misschien iets wat meer gemoedsrust kunnen geven.
Het feit dat we die risico's opsommen is denk ik deels een antwoord op uw vraag. Ze zouden er niet in staan, moesten we ze niet kennen. Daar is dus zeker over nagedacht. Maar er is natuurlijk ook geen kristallen bol. Geen enkel gemeentebestuur heeft dat. Als u zegt, zijn er buffers? Ja, dan moet ik u verwijzen naar het N2-schema. Hè. Dus ik heb u daar straks de 2 buffers opgenoemd. Enerzijds het resultaat van in 2031, 9,7 miljoen. Ja, en dat is met alle investeringen uitgevoerd. Hoe moet u dat lezen, hè?
Ja,
ook, ja, dat is waar. Ja. Maar de desinvesteringen bedragen 15 miljoen en de investeringen bedragen 55 miljoen. Maar ja, maar ja.
Zijn er plannen om te zeggen, ah, als we niet kunnen desinvesteren, gaan we niet investeren? Of gaan we het later doen? Of hoe werkt dat?
Wij moeten hier vandaag, collega, voor jullie allemaal en voor Vlaanderen een sluitende begroting, zal ik het maar noemen, voorleggen. Met de evenwichtsvoorwaarden die Vlaanderen vraagt, daar zitten wij zeer ver boven. En daar zitten wij bij de beta-categorie. Ik denk uw eigen fractie heeft het hier gezegd, dat we nog zoveel ruimte hebben, waarom we er niet meer mee doen. Daar zitten we bij de beta-categorie. Dus er is wel degelijk over nagedacht. En wat u zegt is correct, maar wij hebben niet op alles een antwoord. Als wij uw standpunt tot in het absurde zouden doordringen, dan zouden wij geen enkele uitgave meer moeten doen. Dat kan dus. Dat is niet wat kan.
Nee, helemaal dus,
verder
niet.
Verder werd ik daar niet op in te gaan.
Helemaal niet. Als je plan maakt, we
sluiten dit.
Dan gaat je de ontvangsten.
Dit onderwerp wordt afgesloten.
En dan gaan we wat meer.
Dank
dus
u.
Ja, zou ik graag willen weten waar, hè?
Dit onderwerp wordt afgesloten. Dank u.
Oké.
Okay. Nog vragen? Ja.
Maar ik zal wel stilgezet aan besluiten. Maar. Mijn conclusie. Ja, en sommigen vinden het lachwekkend allicht, omdat ze er misschien niet te veel van uitgaan dat het belangrijk kan zijn. Maar in een normaal bedrijf heb je inderdaad plannen die gemaakt en je weet dat die plannen nooit zullen uitkomen, maar je moet wel weten waarom dat die dan niet gaan uitkomen en dat je actualiseert, en dat zal ook gebeuren, maar dat je ook wel bepaalde inschattingen hebt om inderdaad buffers in te voeren en reserves. Ik stel alleen maar vast dat zelfs het saldo exploitatie en investeringen constant negatief is. En voor de mensen die de rekeningen lezen, behalve in het laatste jaar. Ik stel vast dat je moet, als je wenst te investeren, dat je moet desinvesteren. Ik stel vast dat uw exploitatiesaldo minimaal is op het einde van de rit. En dat, je hebt het zelf gezegd, dat het in het oog gaat moeten gehouden worden. En dat de schuld minder aangroeit, maar dat er wel in totaal voor 15 miljoen minder cash is. 15 miljoen. Als mensen dat niet belangrijk vinden. Maar dit is voor mij een heel moeilijk plan. Ik denk dat je er heel wat werk in gestoken hebt. Maar ik weet ook niet of dat we er gaan komen en dat het minder rooskleurig is dan sommigen denken. En ik denk dat het gemeentebestuur en de coalitie hier, de gemeente en haar burgers, misschien wel in soms in een precaire financiële situatie kan brengen. Dit is geen beleid meer van voorzichtigheid, wat je misschien in het verleden wel bepaalde aanzetten hebt toegegeven. Maar voor mij is dat eerder een goedgelovige vooruitgangspolitiek. Veel moet er niet verkeerd lopen. En ik hoop dat we dat samen kunnen bekijken als het inderdaad van toepassing is. Ik dank u.
Oké. Okay. Ja, Klaas.
Nee, nog één vraag. Er werd ook aangekondigd enkele maanden geleden dat er zoiets was als het project Levende Pleinen. Er zou een herinrichting komen van het Europaplein, er zou een herinrichting komen van het Windrixplein, van het Marktplein in Huizingen, van het plein achter de kerk in het dorp, dus alle dorpspleinen. Ik heb dat in de begroting gezocht, ik heb dat nergens teruggevonden. Wordt dat project Levende Pleinen, dat toch in de markt is gezet, wordt dat aangepakt? Is daar een veruitwendiging van? Want ik zie die niet vertaald. We betrekken de Beerselaars bij ons project Levende Pleinen. Maar wat is dat project? Ik ken dat project niet. Waar vind ik dat terug? We gaan voor een groene zitten met respect voor historisch erfgoed en plaats voor verenigingsleven. We gaan aangename dorpspleinen als kloppend hart van onze dorpen. We gaan voor aangename dorpspleinen als kloppend hart voor onze dorpen. We betrekken Beerselaars bij ons project Levende Pleinen. Minder beton, meer groen. We denken heel concreet aan het Europaplein in Lot, het Marktplein van Huizing, het Windrixplein in Alsenberg. Waarvan ook gezegd werd dat daar een doorgang zou komen voor auto's. Dat heb ik hier dan weer ingelezen. Dit. Ja, dat is eigenlijk de voorafname van uw meerjarenplan. Hè. Dat zou het toch eigenlijk moeten zijn. Dus ik probeer nu, dat is een praatgoede vraag. Dus eigenlijk, dat project Levende Pleinen, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is eigenlijk wat dat hier gezegd wordt.
Ik kan u daar wel op antwoorden voor Lot natuurlijk. U kent de situatie ook. We zijn pas klaar, de school is pas opgeleverd. Ze moet nog officieel geopend worden. Dat heeft een grote impact gehad op de infrastructuur daar. Ja, we gingen dat plein niet vernieuwen als er een deel met bouwcontainers bezet was en als er alle dagen zwaar verkeer is. We hebben op dat moment ook gezegd, als we erover spraken, dat er een tweede project is dat een grote impact zou kunnen hebben op het plein en op de mobiliteit. Dat is de kerk van Lot. Ja, dus daarvan nog altijd, dat project is niet afgewerkt. Dus daar zitten we nog met toekomstige projecten. Dus als de grote elementen op dat plein een definitieve bestemming en een definitieve uitvoering gekregen hebben, dan kunnen we inderdaad dat plein vernieuwen.
Maar het is niet gebudgeteerd voor deze legislatuur.
U kan vandaag niet verwachten dat we daar concrete plannen over uitwerken en het binnen 2 jaar opnieuw moeten gaan kapotrijden.
Ja. Maar het is niet gebudgeteerd deze legislatuur.
Het zit in de totaal van wegen en voetpaden en zo. Dat strategisch project zit er ook. Ja, er staat geen expliciet punt in renovatie, of hoe moet je het ook noemen. Dat is correct, ja. Omdat het is een samengaan van allerlei budgetten.
Oké, dank u. We gaan nu stemmen over de goedkeuring van het meerjarenplan voor het OCMW-gedeelte. De amendementen zijn voor de gemeenteraad.
Het gehele gedeelte?
Nee, dat kan niet. Er zijn amendementen op de gemeenteraad. Dus. We moeten eerst stemmen over het OCMW-gedeelte.
Ja.
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 Ja. Agendapunt nummer 3, retributiereglement voor kosten van niet-fiscale vorderingen. Eddy.
Connectiestoornis. Het is een retributiereglement, dus dat betekent dat het gaat over, over een vergoeding voor een dienst die in dit geval het OCMW geleverd heeft aan derden. En het gaat over de kosten die ontstaan bij niet-fiscale vorderingen. Als we het punt openen, dan kunnen we zien dat er een aantal voorbeelden van staan waarover het gaat. Voor het opmaken van dwangbevel, kosten van grensoverschrijdende invordering. Tweede en derde aanmaning bij niet naleven van afbetalingsplan enzovoort. Dus in het verleden stelden we vast dat er niet werd ingegaan op vraag tot betaling. Om daar toch wel een sluitend reglement rond te maken, een retributiereglement, zodanig dat het duidelijk is wat de kosten zijn die zullen vergoed worden of gevraagd worden bij wanbetalers. Zit er ook een samenvattende tabel bij. En u ziet, het zijn relatief kleine bedragen, maar dan is er tenminste een houvast. Vroeger werd dat eerder dat ook toegepast. Vandaag is, het een, is daar een retributiereglement voor. Ook op de gemeenteraad hebben we er eentje voor fiscale en niet-fiscale vordering. Stemmen.
Okay. Gaan we daarover stemmen?
Ja.
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 En ja, agenda punt nummer 4, aanpassing van de rechtspositieregeling.
Ja.
Dus het staat duidelijk geschreven naar aanleiding van de vernieting van het grondwettelijk hof van het ontslagdecreet. In juni 2025 is het natuurlijk nodig om onze rechtspositie terug aan te passen aan de huidige wetgeving. En daarnaast zijn er een paar kleine aanpassingen aangebracht. U heeft ze in het geel kunnen vinden. Evenals de definitieve versie, natuurlijk zonder de markeringen. Maar het is natuurlijk makkelijk om te zoeken in diegene met de markeringen. We vragen daar gewoon eigenlijk om de rechtspositieregeling goed te keuren. Met ingang van 1 januari.
Kunnen we dat goedkeuren? Of... Ja? Bedankt. Puntje 5, toetreding tot aankoopcentrale, opdrachtencentrale. Daarmee kunnen we gebruik maken van de raamovereenkomsten die die opdrachtencentrale heeft afgesloten. Kunnen we dat goedkeuren? Ja? Dank u. Toetreding tot aankoopcentrale SIPAL. Zelfde verhaal. Kunnen we dat goedkeuren? Ja? Dank u. Dan kunnen we hiermee de OCMB-raad afsluiten. En starten we met de gemeenteraad. Daar is een bijkomend puntje met hoogdringendheid dat we gaan...
Op het einde
van de vergadering. Maar we moeten, om dat mogen voor te brengen, moeten we eerst nu 2/3 meerderheid akkoord zijn om dat punt op de agenda te zetten. Kunnen we daarmee akkoord gaan of moet er gestemd worden? Oké. Dank u. Dan agenda punt nummer 1, notulen van de gemeenteraad. Kunnen we die goedkeuren? Ja. Agenda punt nummer 2, goedkeuring strategisch en financieel meerjarenplan. Daarop zijn 2 amendementen gekomen. Ik ga nu even de vergadering schorsen. 5 minuten.
Is dat eerst niet toelichten?
Wil jij dat toelichten? Want die zijn tijdens de vergadering binnengekomen.
Voor zover dat nog niet gedaan is, ja, dus... Op het actieplan AP15, Beersel bouwt aan een warme, solidaire gemeenschap, lokaal, Europees en mondiaal. Lijkt ons geen kerntaak van een lokaal bestuur, zeker gezien de budgettaire uitdagingen die er juist zijn geschetst. En om die reden vragen wij om die budgetten te schrappen. Is een gemakkelijke besparing. Het tweede amendement gaat over het verkoop van het oud gemeentehuis van het Worp. Is zeer gecontesteerd, is hier juist ook al toegelicht, vooral het probleem van de naschoolse opvang dat er dan bij komt. Mensen worden eigenlijk de boodschap meegegeven, trek uw plan, bij zonder grote repercussies. Ja, het is zo, Mark, praat met de mensen, praat met de mensen, praat. Ja, maar ja, Het is niet zo slowie. Ik spreek met die directies. Ik hoor wat ik hoor. Bovendien gaat het inderdaad over bouwkundig erfgoed. En druist het in tegen uw eigen actieplannen die zeggen dat je inspraak wilt bij grote projecten. Dit lijkt mij een bijzonder belangrijk project. Dus in die zin vragen wij dat om dat uit de desinvesteringen te halen.
Oké, we schorsen 5 minuten of 10 minuten de vergadering. 5 minuten de vergadering. Ja, we starten terug. We gaan stemmen over amendement nummer 1.
Nee.
Nee.
En nee. We gaan stemmen over amendement nummer 2.
Ja. Nee.
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 En nee. Dan gaan we nu stemmen over het financieel meerjarenplan, zoals voorgesteld.
Ja.
Ja.
En ja. Agenda punt nummer 3, AGB, goedkeuring strategische en financieel meerjarenplan.
Ja. Ja, dank u wel. Collega's, wij hebben daar straks al op de Raad van Bestuur dat van het AGB dit plan voorgelegd. Het is ook goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Ik ga er hier snel doorheen. Er is daar straks door een collega van Wij zijn Beersel gevraagd over de strategische nota. Wat is het plan? Dus ik maak hier een projectie waarop jullie de strategische doelen kunnen lezen. Die zijn vierledig. Beheer en exploitatie van patrimonium uit jeugd, sport en toerisme. Gebruiksrechten geven aan de gemeente en aan derden voor jeugd en toerisme en sportbeleid te realiseren. Voor een optimaal regulier onderhoud en voor investeringen, zodanig dat we kwalitatief volle structuur blijven behouden en dat die ook voor de eindgebruiker kwalitatief interessant is. En dan een efficiënt management in zaken communicatie, dienstverlening en verhuur voor klantvriendelijke gebruiksmodaliteiten. Als we dan kijken, dan kunnen we er heel snel doorheen gaan door de prioritaire actieplannen. We hebben eigenlijk bijna alles in een prioritaire actieplan gegoten. Waarbij ik vooral ga inzoomen, collega's, op de investeringen die er gaan gebeuren. In prioritaire actie 1, waar het gaat over veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van verschillende sportgebouwen, gaan we het dak van sportcentrum Huizingen verder vernieuwen, de platte daken, de verlichting in sportcomplex Slot, de brandcentrale in de sportschuur Dorp en de verlichting van de voetbalvelden. En daarnaast nog de renovatie van het dak van de grote zaal Vogelenzang en bijkomende zonnepanelen en vernieuwde asbestattesten. In prioritaire actie 2 gaan we het hebben over het onderhouden van onze structuur op een kwalitatieve manier. En daar zoomen we in op de renovatie van de kunstgrasvelden van Huizingen en Lotten op de aanleg van het kunstgrasveld in Dorp, samen met de aankoop van een bijzondere machine, een nieuwe machine voor de voetbalvelden en meetapparatuur voor de EPC-lepel, dat ook onze AGB-gebouwen moeten halen. Prioritaire actie nummer 3 gaat over de veilige parkeeroplossing die we hier een aantal keren toegelicht hebben. En dat gaat dan over de veilige parking in Vogelenzang-Lot. Daarnaast nog 4, veiligheid, duurzaamheid en instandhouding van de lambiek, hebben we ook al besproken, waar het gaat van de verbouwing van de lambiek tot een stuk daarvan, tenminste tot café en ook de renovatie van het dak, wegens permanente incijpeling van regenwater. En tenslotte ontwikkelen en promoten van de evenementenhal voor DOC, jeugd en events, zodanig dat we dat eigenlijk een opwaardering kunnen geven van al de activiteiten die daar plaatsvinden, 5 events, zowel zakelijk als sociocultureel. Daar hangt natuurlijk ook een financiële nota aan vast. Ja, in dit geval is het vrij eenvoudig. We halen natuurlijk de opgelegde doelstellingen omdat gemeente bijpast. U weet, leent voor de investeringen en een prijssubsidie geeft voor de exploitatie. Hier ziet u nog een keer de tabel met de samenvatting van de investeringen. Het gaat van asbest tot zonnepanelen, tot werken aan de sport, tot de kunstgrasvelden, machines. Ik heb het eigenlijk daar straks al toegelicht. Dit is een tabelletje waar alles bij elkaar staat. Belangrijk is toch ook wel dat we hier als gemeenteraad zicht hebben op wat de gemeente in het AGB eigenlijk pompt, zal ik zeggen. De prijssubsidie, dat is dus het bedrag dat wij bijpassen om de exploitatie winstgevend te houden. Iets wat we verplicht zijn omwille van de BTW-wetgeving. Ja, of het BTW-erkenning. Dus in 26 past de gemeente 780.000 bij. En u ziet dat varieert van 854 zo naar 965. Dat is dus een behoorlijk bedrag. Dat komt neer als op eigenlijk 9/10 van de kostprijs. Ja, straks staat er op de agenda de prijssubsidiefactor. Dat betekent, die prijssubsidiefactor is iets meer dan 10. Dat betekent als er als een gebruiker van de zaal 1 euro betaalt, dan legt de gemeente dus 9 uur bij op. Dat komt natuurlijk omwille van de sociale verhuurtarieven. Hier vind je ook nog een keer op een rijtje alle toegestane leningen. Dat heeft natuurlijk te maken met de investeringen. En als we dan de som bekijken, dan zijn er dus in totaal 2,8 miljoen leningen ingeschreven voor investeringen. En is de optelsom van alle prijssubsidies over verschillende jaren 5,3 miljoen. Als we dat tenslotte nog even zetten tegenover de opbrengsten van de huur van de infrastructuur, dan ziet u daar dat ongeveer 120.000 à 130.000 euro per jaar is. Dat zijn dus eigenlijk de toegangsgelden die wij ontvangen voor het gebruik van al onze infrastructuur. Opgeteld op 6 jaar betekent dat wij 768.910 euro inkomstgelden ontvangen. Als je dat dan op een rijtje zet, dan kun je zeggen via het AGB, en dat is toch wel onze doelstelling die we aan het AGB hebben meegegeven omwille van de beheersovereenkomst, geven wij uiteindelijk een prijssubsidie op die 6 jaar van 5,3 miljoen en leningen voor investering van 2,8 miljoen, samen 8,1 miljoen. Vaak, als we het hebben over ondersteuning van verenigingsleven en burgers, wordt er alleen maar over de subsidies gesproken die zij krijgen op basis van hun werking. Via het AGB doet gemeente Beersel nog een substantieel belangrijke ondersteuning van het verenigingsleven door het onderhoud en het ter beschikking stellen van de AGB-gebouwen. Ik wil daarmee eindigen. Zijn er vragen?
Ja, ja, Jeroen.
Ja, het is eigenlijk een vraag voor de schepen van sport. Maar we zien inderdaad veel investeringen in sportinfrastructuur en grote bedragen voor voetbal. Er zijn vaak verhitte discussies over voetbal. Het gaat altijd over FC Dorp. Maar ik zou graag een keer gewoon horen van de schepen van sport, specifiek dan voor voetbal. Zijn al de clubs betrokken bij de geplande investeringen die we hier hebben gezien? Hebben zij voldoende inspraak? Heeft het bestuur zicht op de levensvatbaarheid van al deze clubs? Voldoende geplande investeringen aan de noden die ze hebben? Indien niet, wat zijn dan de lange termijnsplannen? En wat is de relatie tussen de voetbalclubs onderling? Hoe zien zij de toekomst? En dan zien we ook dat het voetbalveld van Alsenberg wordt verkocht. Hoe past dit in heel de toekomstvisie?
Ja, vermits het over infrastructuur gaat, heb ik afgesproken met de collega. Ja, u stelt vragen over infrastructuur. Ik ben voorzitter van het AGB en dit gaat over AGB-infrastructuur. Dan zal ik daar graag op antwoorden. Nee, u stelt vragen over sportinfrastructuur. U stelt vragen of wij overleg gehad hebben over deze materie. Ja, de investeringen in de voetbalaccommodatie die er vandaag staan resulteren eigenlijk uit het masterplan van de buitensporten die wij een tiental jaar geleden met alle clubs hebben onderhandeld en die hier zijn samen afgesproken. Daarin zat op dat moment de aanleg van 2 kunstgrasvelden in. Die zijn ondertussen meer dan 10 jaar oud. We zijn al 2 jaar in overleg met de clubs. Zij hebben ons aangegeven dat het hoog tijd is, en dat is ook zo. Wij hebben de toestand van die velden laten vaststellen door specialisten, dat we die toplaag van die kunstgrasvelden vandaag moeten vervangen. Die stonden ten andere al in de vorige legislatuur, stonden die al gebudgeteerd voor de jaren 26 en 27. Dus u was daar toen ook. Wij hebben dat toen ook gezegd, dat het op vraag is van de clubs en dat het ook nodig is, omdat het anders uiteindelijk de onderstructuur van de de kunstgrasvelden er ook zou onder lijden. Zij zullen dus heel erg blij zijn om daarmee te zijn. Of die velden nog voldoende gebruikt worden, wel, ik verwijs daar ook naar het AGB, maar u kan die ook opvragen. Elk jaar stellen wij de bezettingsgraad van alle sportaccommodatie aan het AGB voor. Jullie hebben die tabellen gezien. U zal zien dat die velden ongelooflijk veel gebruikt worden. Dat er heel, ik heb daar ten andere op vorige gemeenteraad over gerapporteerd, dat er eigenlijk weinig of geen ruimte is voor, behalve in Beersel dan, voor bijkomende ploegen. Dus er is wel degelijk overleg, het is in afspraak met hen. En vandaag zien we op basis van de grootte van de clubs en het aantal leden en het aantal ploegen en de bezettingsgraad, dat die clubs wel degelijk nood hebben aan deze infrastructuur. Heb ik daarmee op al uw vragen geantwoord? Dat weet ik niet meer zeker. Ik heb er...
Ik zou gewoon de schepen van sport ook eens willen horen over voetbal spreken. Allee, ik weet niet, ja, het gaat altijd over infrastructuur, dat is waar, maar wat, is er een goede relatie met de verschillende clubs? Is elke club even levensvatbaar? Hoe zien zij de toekomst?
Ja. Ja, ik heb mijn punten over sport, maar dat is sportaanbod. Allee, anders als het de infrastructuur, hè. Ik weet niet of je dat allemaal voorlezen. Maar,
wij
doen van
samen
sport,
overleggen,
maar...
collega.
Dat is toch niet...
Als er overleg is met de clubs, doen wij dat samen. Als er overleg is met de clubs, dan doen wij dat samen. En het is geen nieuws als de club vragen hebben dat het meestal over infrastructuur gaat. Over zaken die moeten hersteld worden, over zaken die eventueel moeten aangevuld worden. Het is dus logisch, wij gaan daar bijna altijd samen naartoe in het overleg met de clubs. Als zij ons uitnodigen, soms op structurele basis.
U zegt dus dat er voldoende geïnvesteerd wordt en dat de clubs tevreden zijn met de stand van zaken.
Alle investeringen die er zijn, komen eigenlijk op vraag van de clubs. Ja. Het zijn de clubs die ons aangeven dat basketbaltoestellen of basketbalringen versleten zijn aan vervanging toe. Het zijn de clubs die ons vragen om de zaal van, om de vloeren van de zalen te vervangen. Het zijn clubs die ons vragen om de doelen te vervangen enzovoort. Kan hier zo nog een half uur bezig zijn? Ja, inderdaad. Dit is de manier van overleg en wij hebben ook regelmatig structureel overleg waarbij we, meestal vragen de clubs ons of anders vragen we het zelf, waarbij we samen gaan zitten.
Okay. Dus de lange termijnsvisie is ook om de drie sites die er zijn volledig te exploiteren en daar volledig te investeren, dat die allemaal kunnen blijven bestaan.
Ja, dat is wat u kan lezen in het plan. En dat is ook wat noodzakelijk is en wat de clubs ook vragen. En dat is ook de ondersteuning die wij willen bieden aan de sport en de jeugd.
Ja.
Nee, juist om te zeggen, we zijn heel verheugd dat de gemeente geluisterd heeft naar ons aansporen om dus inderdaad die sportvelden te voorzien van kunstgras en vooral dan FC Dworp. Maar we willen hier wel ook bij vermelden dat wij tegen gaan stemmen tegen het meerjarenplan omwille van het feit van de link, de verbinding met het initiële meerjarenplan van de gemeente. En dus gaan wij tegenstemmen, alhoewel dat we inderdaad heel fel voorstander zijn van de opname van die budgetten in de begroting.
Dank u.
Klaas. Ik wil een vraag stellen over het dorp. De budgetten worden nu vrijgemaakt voor 2028 of 2029. Maar ik begrijp dat men nu eigenlijk de bal legt in het kamp van FC Dorp. De vraag is, is men nu bezig met de voorbereiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Ja, dan nee. Wij begrijpen vanuit FC Dorp dat zij absoluut willen doorgaan. Natuurlijk, zij kunnen die omgevingsvergunning zelfs niet aanvragen. Dat is aan jullie om dat te doen. Dus de vraag is, wordt dat nu opgestart? Ja, dan nee. Ja.
Ik denk dat ik het vorige gemeenteraad al gezegd heb. Wij hebben dus de studie, de zogenaamde passende beoordeling, die nodig is. En die moet aantonen dat er met zekerheid geen negatieve impact is op het habitatrichtlijngebied enerzijds. En anderzijds, hoe noem je het andere weer... Het Vengebied. Ja, dus wij hebben die studie samen overlopen met enkele van hun vertegenwoordigers. Wij hebben en ook gezegd van denk zelf eens na, want er zijn ook een aantal risico's aan het aanvragen van een milieuvergunning. Omdat er daar opnieuw, omwille van habitatrichtlijnen enzovoort, een bindend advies bijvoorbeeld van Natuur en Bos kan aan vasthangen dat misschien negatief is. Dat is ook de reden waarom wij hier al een aantal keer gevraagd hebben dat we beter, ook naar jullie, dat we dat beter op een rustige manier behandelen. veranderen, dat we daar niet te veel wind rond maken. Daarom hebben wij dat dus ook mee besproken. Wij hebben hem gezegd, oké, denk daar eens over na. We hebben een aantal mogelijke nadelen gegeven als wij een omgevingsvergunning, wij is dus het AGB, dat het zal moeten indienen als die het indient. Denk na over de risico's. Ja, we hebben die passende studie naar hen gestuurd. Daar moet ik wel toegeven, er was een misverstand. We dachten dat het al verzonden was. Pas na een week of twee weken zeggen, ja, we hebben ze nog niet gekregen. Inderdaad, was een misverstand. De ene dacht dat een ander het ging versturen enzovoort. Ondertussen is ze verstuurd. Ja, en we hebben nog geen antwoord. Dus wij verwachten van hen dat zij ons contacteren. We hebben dat ook zo afgesproken. Dan gaan wij aan tafel zitten. Dan luisteren we naar hun voorstel. En dan gaan wij intern bekijken hoe we het verder aanpakken. De budgetten staan in de meerjarenplanning. U ziet dat ze ook niet op volgend jaar staan. Dat is omdat wij rekening houden met mogelijk een lange procedure. U weet, een omgevingsvergunning, dat is een procedure. Daar kan heel wat beroep tegen ontstaan. Dat kan in een volgende fase belanden. Ja, dus vandaar dat we daar 2 jaar zeggen. Maar we zijn zins om, als zij ons groen licht geven, om dus onze verantwoordelijkheid te pakken, daarom staat het geld ook in, en gaan we kijken of we daar die omgevingsvergunning, hoe we ze het best aanpakken. Want het is een heikele zaak.
Oké.
U heeft daar straks, misschien heb ik het nu niet verteld, maar in het AGB hebben we al aangegeven, bij de verlichting die we gaan plaatsen, ja, daar gaan we voor het dorp al een extra inspanning doen. Dus we hebben wat een eerste LED-verlichting gegund. Vandaag, wat was het juiste woord weer, Kurt? Een soort gordijn, als het zo wilt. Ja. We gaan dus speciale LED-verlichting leggen, zodanig dat er zo weinig mogelijk diffuus licht op de natuur daarnaast komt, om dus geen bijkomende problemen. Ja, het gaat soms ver, Klaas, maar dat is dus wel de realiteit. Het is onze echte intentie. Zij willen het ook, waarschijnlijk. Maar uit de gesprekken weten we het wel, maar we willen het wel ook officieel van hen horen. Zij willen daar blijven, zij willen daar een kunstgrasveld. Maar er zijn behoorlijk en heel wat moeilijkheden.
Oké, Evelien.
Ja, ik heb mijn vraag rond de lambiek netjes voor nu gehouden. Want de lambiek werd inderdaad naar voren geschoven als alternatief voor het sluiten van het cultcafé. Het onbegrip, ontevredenheid voor die sluiting bij de bevolking en bij de buurtbewoners is natuurlijk groot. Het is aan jullie, het bestuur, om hier nu wel de verantwoordelijkheid in te nemen en om dit dossier verder transparant en ook correct te gaan af te handelen en ook te zorgen voor een geloofwaardig alternatief dat even hard gaat inzetten op die verbinding, op die sociale cohesie, op een plek waar alle generaties elkaar kunnen ontmoeten. Want dat is wel wat er in het cultuurcafé was. Dus voilà, daarmee de vraag, hoe gaan jullie van de Lambiek een volwaardig alternatief maken? Hoe gaan jullie ook hierover verder communiceren met de bevolking, met de buurt?
Zoals Schepen het daar straks gezegd heeft, op 6 januari hebben we de eerste vergadering van de werkgroep en we zullen daarover communiceren als het verdere verloop communiceren. Ja. Maar we onderschrijven wat dat u zegt, dat is net de definitie van hetgeen dat we willen met het cultcafé. Ja. Het vernieuwde Lambiekcafé.
Ja. Er komt een vergadering, vind ik een fijne stap, maar wat is jullie intentie of wat is jullie aanpak om dan toch voor zo om daar te gaan op inzetten? Want je kan wel overleg hebben, maar wat is jullie idee of wat is jullie aanpak daarin om ervoor te zorgen dat we net die sociale cohesie...
Ik denk dat we eens moeten bekijken. Met de werkgroep. Je kan een box in de box maken, je kan een stuk van de Lambiek nemen, maar het gaat niet over het cultcafé alleen. We gaan een vergadering hebben over de hele invulling van de Lambiek. De projectiezaal, het museum, we gaan het hele concept in zijn geheel bekijken. We gaan niet één stukje daarvan uitwerken en dan de rest daarmee blijven zitten met een donker gat bijvoorbeeld, dat je niet meer kan gebruiken. Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling om de Lambiek in zijn geheel een nieuw concept te geven.
En is daar dan ook inspraak van de buurt bij?
Van de?
Van de buurt, de bewoners, de...
De buurt heeft aangegeven dat het daar niet zo'n probleem is.
Ik weet niet, waarom is dat grappig? Allee.
Nee, het is zo belangrijk dat het een gedragen iets is. En ik denk dat heel veel mensen een fijne plek terug willen. Dus ja. ik zie het positief en ik begrijp niet waarom er wordt cynisch over gedaan. Het is echt een terecht iets. Heel veel buurtbewoners, oké, er heeft iemand... heeft er een slechte ervaring mee, maar heel veel buurtbewoners hebben zo'n positieve ervaring met het Kultcafé. En daarover gaat het mij. Dus ik vind het heel raar waarom erover gelachen wordt. Maar ik denk dat dat waardevol is. Ja. Daar is maar zoveel onbegrip en zoveel dingen. Ik denk dat veel mensen willen meedenken.
Ja, maar datzelfde waardevolle, alleen gaan we proberen te herstellen in de Lambieken.
Oké, nog vragen? Dan gaan we stemmen.
Ja. Ja.
Ja. Agenda punt nummer 4, prijssubsidiereglement. De goedkeuring, Eddy.
Ja, ik heb het al toegelicht, hè, collega's. Het gaat over een factor 10,18. Ik heb het er straks ook uitgelegd. En het gaat over de prijssubsidie die wij geven voor elk van de jaren. In 2026 is dat €865.000 zonder BTW.
Kunnen we dat goedkeuren?
Zullen we stemmen?
Nee, de prijssubsidiereglement. Huh? Oh, stemmen.
Ja. Het is goed.
Ja, oké. Okay. Goed. Aanvullende belasting op de personenbelasting, Eddy?
Ja, ik heb daar een tabelletje voor voorbereid, collega's, want het zijn heel wat reglementen. Ik wil eerst voor alle reglementen een benadering geven. Alle belastingsreglementen moeten bij het begin van een nieuw meerjarenplan ook niet ter stemming worden voorgelegd. En dat is vooral omdat we bijna allemaal als einddatum 31-12-25 hebben. Alle belastingsreglementen zijn aangepast op basis van suggesties die we vroeger al gekregen hebben en ook heden van Agentschap Binnenlands Bestuur. Wij leggen onze reglementen altijd proactief voor. Daarnaast hebben we onze reglementen voorgelegd aan Plubius, een gespecialiseerd bureau, omdat wij onze reglementen wilden gelijkstellen met de laatste wijzigingen van het decreet lokaal bestuur. Reglementen, alle prijzen, als je ze vergelijkt met vorig jaar, alle tarieven zijn verschillend, omdat wij de indexatie, de koppeling aan de levensduurte die voorzien was, die trekken wij door. Dus alle reglementen zijn daar aangepast en alle reglementen worden dus vanaf nu jaarlijks geïndexeerd. Ik geef nu al heel snel de belangrijkste wijzigingen. Zoals we al uitgelegd hebben, de economische belasting wordt afgeschaft. De milieubelasting slechts 1 aanslag per adres. De belasting op leegstand van gebouwen en woningen stellen we de assistentiewoningen vrij. Belasting op ambulante handelen, inhoud en tarieven zijn gewijs met als doel de markt te stimuleren, leggen we straks nog wat uit. En de belasting op masten en pylonen worden afgeschaft. En daarmee kom ik dan bij de eerste belasting. Ik heb telkens, jullie kunnen het hopelijk lezen, de belangrijkste zaken aangegeven. Dus voor de personenbelasting, punt dat nu ter stemming ligt, hebben we een tijdelijke verhoging van de opcentime van 6,8 naar 6,9 gedurende 4 jaar. We hebben dat voldoende al gemotiveerd. En ik, tenzij er geen vragen zijn, voorzitter, kunnen we dat stemmen.
Ja, ja, Egon. Ik heb gewoon een opmerking over heel de belastingen. Dus misschien gewoon in het kader van openbaarheid van bestuur merken we op dat om een volledig overzicht van alle belastingen te krijgen, dat eigenlijk moeilijk te vinden is op de website. We wouden vergelijken met de vorige. Dus dat is misschien iets wat we kunnen verbeteren. Bovendien zou het handig zijn geweest, moest bij elk punt de belastingsvoet van vorige legislatuur hebben gezet, dan moesten wij die oefening niet maken. Maar dan in het algemeen, we gaan ons onthouden voor al die belastingen, omdat die dan samenhangen met de keuzes die zijn gemaakt in het meerjarenplan.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
En ja. Agenda punt nummer 6, aanvullende belasting op onroerende voorheffing.
Ja, ook dit hebben we uitvoerig toegelicht. We werken vanaf nu met gedifferentieerde opcentiemen voor woningen en bedrijven. En er is ook een tijdelijke verhoging voorzien voor de woningen van 6,80 naar 6,90 en voor de bedrijven van 11,60 naar 11,90 voor 4 jaar.
Ja, een opmerking. Inderdaad, Eddie zei het, die vorige belastingen, dat werd gecontesteerd door de oppositie. Dit is inderdaad een stap in de goede richting. Idealiter had men ook de graad van hinder erin verwerkt, maar bon, dit is een goede stap.
Dank u wel.
Oké.
Stemmen?
Ja.
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 En ja, agenda punt nummer 7, belastingsreglement op afgifte van administratieve stukken, Eddy.
Enkel de consumptieprijsindex is toegepast en de inhoudelijk is er niks gewijzigd.
Ja, stemmen?
Ja.
Ja.
Agenda punt nummer 9, belastingsreglement activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden. Eddie.
8, verplichte aansluiting.
Sorry, belastingsreglement verplichte aansluiting openbare riolering.
Ja, hetzelfde, enkel de indexering toegepast, inhoudelijk niks gewijzigd.
Vragen? Nee. Zelfde stemming als de vorige? Kunnen we dat? Ja, oké. Dank u. Agenda punt nummer 9, belastingsreglement activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden.
Ja, dus daar is een kleine wijziging in de zin dat we de vruchtgebruiker hebben toegevoegd en dan niet enkel de volle eigendom. Daarnaast zijn industriegronden toegevoegd in functie van het gelijkheidsbeginsel. Het reglement is dus aangepast en het tarief daarvan is gelijkgesteld met de bouwgronden en kavels. De vrijstelling bij die industriegronden is iets minder uitgebreid. En we hebben dus ook de indexering, maar in dit geval van de AMBEX-index toegepast.
Goed, dezelfde stemgedrag? Ja? Nee? Ah, oh, sorry. Oké. Okay. Stemmen?
Ja.
En ja, agenda punt nummer 10, belastingsreglement inname openbaar domein.
Ja, daar stond vroeger een apart tarief voor filmploegen in, die zijn eruit gehaald. Dus was in strijd met gelijkheidsbeginsel. De belastingplichtigen is beter gedefinieerd in de omschrijving en de consumptieindex werd toegepast.
Stemmen?
Ja.
Ja.
Nee. Ja, Jeroen.
Sorry, het wordt wel laat. Ja, ik vind dat... We gaan ons onthouden, maar bon, mensen die een verbouwing doen in een rijhuis, die moeten inderdaad het openbaar domein gebruiken voor die container te zetten. Die moeten dan bij de gemeente borden gaan huren en dit en dat. Ik heb dat gedaan. Veel mensen die ik daar dan tegenkwam in de loods voor die borden en heel die procedure. Ik snap niet dat wij daar zoveel geld voor vragen als gemeente. Dat is eigenlijk een dienst. En ik vind dat we blij moeten zijn dat mensen de moeite doen om al die aanvragen te doen en de borden te lenen. Dus ik vind dat spijtig dat dat zo duur is.
U weet nog, collega, waarom we daarmee begonnen zijn een aantal jaar geleden. We stelden vast dat heel wat bouwwerken gepaard gingen met kranen die wekenlang op de openbare weg stonden, met containers die wekenlang op de openbare weg stonden. En dan hebben we gezegd van zorgt voor bijzonder veel hinder voor buren en weggebruikers. En dan hebben we dit ingevoerd en dan hebben we vastgesteld, en ik kan u zelfs een concreet voorbeeld noemen van een tweede verbouwing op dezelfde plaats waar de eerste keer de Alsenbergse Steenweg in het dorp 3 tot 6 weken half versperd was en de volgende keer kon de kraan wel degelijk op het privédomein staan. Dus dit is eigenlijk een belasting met een doel, namelijk de mobiliteit garanderen en de hinder voor de andere mensen zoveel mogelijk te veranderen. En heel wat mensen, daar geef ik u gelijk in, wie het kan, plaats nu zijn container op of zijn kraan, bouwkraan op privégrond. Ik weet, iedereen kan het niet.
Ik zie die insteek, ik geef gewoon ook de insteek van de andere kant. Dus ik begrijp dat verhaal, maar er is ook wel een, ja, een andere ja, verhaal.
Oké, dank u. We gaan stemmen.
Ja.
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 En ja.
Agenda punt nummer 11.
Ja, belasting op leegstand van de gebouwen en woningen. Het reglement is helemaal herschreven. De tarieven voor leegstand voor appartementen en woningen zijn nu gelijk. In het verleden was dat niet zo, maar daar is geen grondslag voor. Assistentiewoningen hebben opgenomen bij de vrijstellingen op basis van Wonen Vlaanderen. En ook de data zijn aangepast. De beroepsperiode wordt met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. En de periode voor schrapping register wordt van 90 naar 100 dagen gebracht. Dus dat maakt de procedure voor de mensen wat eenvoudiger.
Ja.
Ja.
Belastingsreglement milieu.
Ja, dus de vroegere de zogenaamde milieubelasting. We gaan dat vanaf nu anders berekenen. In het verleden werd dat eigenlijk gekoppeld aan een berekening van de hoeveelheid restafval. Daardoor schommelde dat telkens met enkele centimen en dan werd dat afgerond, was heel opslachtig. We leggen nu de 42 euro van vorig jaar voor een gezin en de 21 euro voor een alleenstaande vast. Daarnaast nog ook voor tweede verblijf. U kan het lezen in uw artikel of hier op mijn plan. Er is wel een extra vrijstelling voorzien, dat hebben we daar straks al gezegd. Er wordt geen dubbele belasting niet meer gegeven wanneer er op hetzelfde adres zowel een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en een rechtspersoon aanwezig zijn. Het is nog wel mogelijk dat op eenzelfde terrein waar meerdere bedrijven zijn die elk een nummer hebben, A, B, C, D, E, dat die nog wel elk een milieubelasting krijgen. Maar zodra er ook een natuurlijke persoon woont in dat bedrijf, is dat bedrijf vrijgesteld.
Vragen? Nee. Kunnen we stemmen?
Ja.
Ja.
En ja, agent nummer 13, belastingen op nachtwinkels en shisha-bars.
Ja, u weet collega's dat wij dat ooit hebben ingevoerd omdat wij er geen zouden krijgen. Vandaag zijn er twee kleine veranderingen. De telefoonwinkels, omdat ze niet meer bestaan, zijn eruit verwijderd. Het tarief werd geïndexeerd en er is ook een aangifteplicht voor 30 april toegevoegd.
Ja, ja. Stemmen.
Ja.
En ja, agenda punt nummer 14, belastingsreglement ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.
Ja, eenvoudig gekoppeld vanaf nu aan de ABEX-index met indexering vanaf 2026.
Ja, Fatima.
Ja, is het mogelijk een idee te hebben van het aantal ongeschikte of onbewoonbare woningen die deze laatste jaren zijn en ook of er ook begeleidende maatregelen genomen werden dan?
Ja, we gaan die opvragen. We hebben die niet zo, hè, maar die lijst bestaat in het kader van openbaarheid van bestuur, denk ik. Kunnen wij die lijst delen? Als dat... Ja, dat is het probleem. Er staan persoonsnamen op. Hè. Ik weet niet of...
Ja, het aantal per... Ja, dat wijk of dat krijgen, deelgemeente, ja. Het zou ja. Interessant zijn.
Ja.
Ja, dank u.
Ja, dat zit bij ruimtelijke ordening, ja. Oké.
Oké, stemmen.
Ja.
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 Ja. En ja. Agenda punt nummer 15, belastingsreglement op ambulante handel, ja. Eenvormig plaatsrecht voor kermis enzovoort.
Ja, terminologie, daar is een wijziging. Frituren en andere kramen zijn nu gewijzigd naar vaste constructies op openbaar domein. Inhoudelijke aanpassingen en tariefaanpassingen laat ik collega Hanses toelichten.
Ja, oké. We hebben dat reglement aangepast. Want er waren toch bezorgdheden van de marktkramers, we hebben dat bekeken. En we gaan dus nu de markt feitelijk, als er iemand een ambulante handel had op een andere plaats, die betaalde dan feitelijk minder dan iemand die op de markt stond, hebben we dat aangepast, die prijzen. Dus voor de mensen op de markt in Huizingen, terug om de markt te waarderen, gaan wij 0,50 vragen per vierkante meter. En iemand buiten de markt, buiten de staanplaats in Huizingen, gaat 0,90 betalen. En dan was er ook een probleem met, omdat de mensen voordien met de ambulante handel, die betaalden dus veel minder dan de mensen die op de markt stonden met hetzelfde kraam. En wat hij, die betaalde een kwartaalprijs van 179,86 per kwartaal. En dat is normaal 0,90, maar dat werd afgetopt. En dat wordt ook zo gedaan voor de frituren, ook afgetopt per kwartaal. Dus dat hebben we nu aangepast met die markt buiten Huizingen naar 0,90, de markt in Huizingen 0,50. En die frituren hebben een kleine verhoging gedaan, we spreken van vaste constructie. Was normaal 179,86 per kwartaal, is nu 2,50. Waarom dat we dat gedaan hebben? Omdat die dus 6 op 7 of 7 op 7 kunnen open zijn. En zij betalen effectief de marktkramers per dag. Dus hebben we gezegd, we gaan dat toch een beetje gelijk maken, dat dat toch een beetje correct is. Dus vandaar. En voor eventjes straks op de vraag van Klaas te komen, we spraken van levende pleinen. Ik denk dat we hier toch een levend plein gaan willen maken. Ook eventjes ter zake. Wij gaan de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners op het Marktplein in Huizingen doen. En de lokale handelaars daarbij betrekken. Dus we willen dat levendig maken. Dat er toch wel een levendig plein wordt. Dus we willen dat elk jaar op een andere plaats doen. In de gemeente op een plein met de lokale handelaars. Dus het plein bruisend maken. We gaan er zeker aan werken. Dus voilà.
Nee, ik heb hier eigenlijk al jaren, op die nagel geklopt van die marktkramers. Ik heb hier toen altijd de reactie gekregen van over wat ben jij eigenlijk bezig. Ik ben blij dat jij hem er eindelijk ingeslagen hebt. Want dit is inderdaad een noodzaak die zich al lang opdringt en daarom zullen wij het ook goedkeuren.
Ja, Fatima.
Ja, ik heb een vraag of enkele vragen, niet over de marktkramers, die ik heel goed ken, maar persoonlijk. Vorig jaar, dus we weten allemaal dat het een verkiezingsjaar was, en eigenlijk was er onder andere de jaarmarkt in Beersel. En tijdens de jaarmarkt in Beersel, dus in 2024, werden er 2 gevallen van machtsmisbruik gemeld bij de toewijzing en de controle van de standplaatsen. Dus standouders moesten hun toegewezen plaatsen afstaan, onder meer ten voordele van 1 persoon gelinkt aan een politieke partij. Een standouder werd daarbij verbaal zeer agressief. Dus wij zouden graag willen dat er concrete maatregelen, dat het bestuur concrete maatregelen neemt. Onder andere de aanwezigheid van een gemeentelijke verantwoordelijke voor de neutraliteit te waarborgen en zo dergelijke misbruik en intimidatie in de toekomst te vermijden.
Dank u wel voor uw toelichting. Nu, ik weet daar niets van. Het is in 2024, maar ik zou zeggen, zet het op mail naar de dienst lokale economie en zij zullen dat zeker eens bekijken, wat of hoe. Ik weet zelf niet wat er geweest is, dus ik kan daarop niet antwoorden. Ja. Maar zet het op mail en stuur het door.
Misschien u contacteert. Ja,
ja, een mail op mail zetten naar ja, lokale economie, zet mij maar in CC. Ja, oké, dank u.
We gaan stemmen.
Ja.
En ja. Belastingsreglement op het verstrekken van logies.
Ja, daar hebben we een nieuwe naam voor gekozen. Belasting op verstrekking van logies. Belangrijk is dat het zowel over toeristische als zakelijke logies gaat. Daar maken we het wat eenvoudiger door de registerpunt af te schaffen en te werken met aangifte per kwartaal. De consumptieprijsindex is toegepast en er is ingeschreven dat er een aanvalverdroging is van 25% wanneer er...
Kunnen we stemmen?
Ja.
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 Ja. Agenda punt nummer 18, belastingsreglement reclame zichtbaar van op de openbare weg. 17, belastingsreglement ambtshalve ophalen van Sluikstort. Ja, we gaan stemmen.
Ja.
Nummer 18, belastingsreglement reclame zichtbaar van op de openbare weg.
Ja. Dat wordt wel gehalveerd. Pardon, dus vroeger was zijn vrijstelling tot 2 vierkante meter, nu is hij doet 1 vierkante meter. Dus iemand met 1,9 vierkante meter, die betaalde vroeger 0 en die gaat nu 204 betalen. Overleg geweest met het adviesraad lokale economie? Die bestaat wel al.
Ik ga daar een eerlijke antwoord op geven, nee.
Het is toch, lijkt mij, een buitengewoon belangrijk dossier voor hun. Zij kaarten dit al lang aan. Verschillende partijen die in de meerderheid zitten zeiden dat ze dit eindelijk gingen afschaffen. Werd als een pestbelasting in de markt gezet.
Er werd niet over... Allee, dat kwam niet ter zake. Het ging vooral over participatie, evenementen, een alternatief. Maar er werd niets gezegd. Er werd, allee, dat kwam niet naar voren. Dus ik denk niet dat dat voor hun op dat moment... anders hadden ze er zeker iets van gezegd. Dus, voilà, bij deze.
Ja, maar ja, 2 jaar geleden stonden ze hier met 300, denk ik, voor de meent om daartegen te protesteren. En dat was een van hun belangrijkste actiepunten. Dus ik denk dat ze het wel belangrijk vinden, maar we nemen er akte van.
Goed, we gaan stemmen.
Ja.
En ja, belastingsreglement tweede verblijven.
Ja, dat is wel een belangrijke tariefaanpassing. Vandaag is de aanslagvoet 1586, of wordt de aanslagvoet 1586 in plaats van 1076,34 het getal dat was ontstaan door indexeringen van vorige bedragen. Waarom die aanpassing? Omdat we eigenlijk vaststelden dat dat een beetje fraude veroorzaakte. We stellen nu dat bedrag, van waar komt dat bedrag, die 1586, dat is het basisbedrag voor leegstand. Want we stelden vast dat wanneer individuen woningen lieten leegstaan en zij een beetje nadachten, dan zegden zij plots dat het een tweede verblijf was. Terwijl het duidelijk was dat dat niet zo is. Dus nu schaffen we op die manier die fraudevorm af en zorgen we ervoor dat, dat er geen misvatting meer is. Daarnaast hebben we daar ook de aanpassing gedaan, volle eigendom, vruchtgebruiker op stal, op stal of erfpacht. En we hebben de aangifteplicht toegevoegd.
Oké, stemmen? Nee, Fatima.
Klein vraagje. Heb u zicht op het aantal tweede verblijven? Ja, dank u.
Ja, daar bestaan lijsten van. Als u die wilt, kan u die opvragen.
Nee, gewoon het aantal.
Aantal,
vorig jaar, ja. Maar u weet het niet van buiten.
Nee, moet u ook zeggen dat die... Dat komt ook in 2 of 3 keren op de gemeente, hè? Nee? Op het college? Toch zeker in 2... Ja, op college krijgen wij er ook altijd partiële lijsten van. Okay. Dus van die periode tot die periode, van die periode. Dus
ah ja.
Maar we zullen
maar kan het krijgen.
Ja. U kunt het krijgen. Het aantal, hè?
Ja. Dank u.
Oké.
We gaan stemmen?
Ja.
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 belastingsreglement verspreiding van niet geadresseerde drukwerk, puntje 20.
Ja, dus daar leggen wij het aantal postbussen nu vast voor 6 jaar. Enerzijds komen er wel bij door bebouwing, maar anderzijds zijn er ook heel wat mensen die stickers plaatsen dat ze geen publiciteit willen. Dus die schommelingen, dat was de moeite niet, dus we leggen dat nu vast voor 6 jaar. Daarnaast, op aanbeveling van Agentschap Binnenlands Bestuur, gaan we differentiëren naar gewicht. Dus een klein drukwerkje zal minder belast worden dan een groter drukwerk. En we moeten ook kiezen voor een ambtshalveverhoging. Trapsgewijs. Dus niet meer in één keer een 100% verhoging van de aanslag, maar wel eerst 50 en daarna 100. En daar is ook een indexering op toegepast. Ja.
Jos? Goed stemmen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En ja, agenda punt 21, belastingen op verwaarloosde woningen.
Ja, daar hebben we eigenlijk alleen maar wat redactionele aanpassingen op aangeven van het studiebureau en daarnaast ook indexeringen via de consumptieindex in plaats van de vroeger gehanteerde ABEX of de bouwindex. Ja.
Goed, stemmen?
Ja.
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 Agenda punt 22, belastingsreglement wetkantoren.
Ja, dat is een nieuw reglement. We doen dit, of we voeren dit in om te vermijden dat de wetkantoren zich verplaatsen van Halle en Sint-Pietersleeuw naar onze gemeente. Vandaag hebben we er geen. Het is dus een belasting met een doel. Het tarief en het belastdaarfeit hebben we niks aan te vertellen. Die zijn wettelijk, of dat is wettelijk vastgelegd.
We gaan stemmen.
Ja.
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 En ja, agenda punt 23, belastingsreglement voor het weghalen en bewaren van goederen.
Ja, ook hier hebben we de tarieven aangepast in overleg met technische uitvoeringsdiensten. Dat wil zeggen, we maken een onderscheid tussen kleine en grote goederen die we moeten weghalen en bewaren en ook indexatie. Ja.
Gaan we stemmen? Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En ja, agenda punt 24, opzendteam op heffing ter bestrijding van leegstand.
Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte.
Bedrijfsruimte.
Dat is eigenlijk een Vlaamse belasting waar wij, net zoals vorige legislatuur, 138 opzendteamen opheffen.
Stemmen?
Ja.
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 Agenda punt 25, retributiereglement op afgifte administratieve stukken. Stemmen?
Of? Nee. Gewoon indexatie, inhoudelijk niks gewijzigd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En ja, agenda punt 26, retributiereglement begraafplaatsen.
Wacht, ja, sorry. Ik was al te ver. Oké. Is het eerst begraafplaatsen?
Ja.
Ja. Consumptieindex toegepast. Er zijn hier heel wat reglementen die vanaf nu retributiereglement zijn, omdat er een dienst tegenover staat en die vroeger een belastingsreglement werden genoemd. Dus begraafplaatsen, alleen indexering.
Ja.
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 En ja, agenda punt nummer 27, retributiereglement betalend parkeren.
Enkel consumptieindex toepas.
Ja.
Ja.
En ja, agenda punt nummer 28, retributiereglement ter beschikking stellen van elektriciteit op markten enzovoort.
Ja, daar is, wordt vanaf nu enkel de reële elektriciteitskost aan betaald worden. En de vrijstelling jaarmarkt omwille van sociale context blijft bewaard.
Ja.
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 En ja, retributiereglement hakselen en ophalen van snoeiafval.
Enkel consumptieindex toegepast.
Ja.
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 En ja. Retributiereglement voor kosten van niet-fiscale vorderingen.
Ja, zowel het retributiereglement voor niet-fiscale als fiscale vorderingen is eigenlijk een nieuw reglement en dient om klaarheid en duidelijkheid te scheppen rond de kosten die zullen worden gevraagd worden om kosten te recupereren bij wanbetaling tijdens invorderingsprocedure. Dus hier ging het eerst over de niet-fiscale vorderingen. Ja.
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 En ja, kunnen we voor fiscale verordening dezelfde stemgedrag nemen? Ja, dank u. Retributiereglement ophalen van huishoudelijk en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen.
Ja, zeg maar Mele.
Ja, Intradura is genoodzaakt om de prijs van afvalzakken te doen stijgen en de dienstverlening te kunnen blijven garanderen na 5 jaar ongewijzigde prijzen, bijkomende heffingen. En op intercommunale is een extra kilometerheffing. Daar zit ook een stijging energie, transport, grondstoffen, lonen en diensten. Verdubbeling van de milieuheffing op restafval door Vlaamse regering van €16 de ton naar €32 de ton. En daarmee zijn de vuilzakken nu ook gestegen.
Ja.
En ja. Retributiereglement huis aan huis ophaling grof vuil.
Ja, dat is een Intradura wilt het volledige werkingsgebied gelijkstellen, dus ook een verhoging van 0,26 naar €0,33 per kilo.
Stemmen?
Ja.
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 En ja, retributiereglement voor het opvragen van vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform.
Enkel indexeren.
Ja.
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 En ja. Retributiereglement gebruik van het gemeentelijk recyclagepark.
Gewoon indexen.
Ja.
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 Ah. Ja, wij hadden daar gewoon nog een vraag over. Op de gemeenteraad in juni hebben wij al eens de vraag gesteld of het ook mogelijk zou zijn om de restafvalzakken ook in het recyclagepark te kunnen binnenbrengen als die door een feestdag of een vakantiedag niet kan worden opgehaald omdat er ook geen inhaaldagen niet meer voorzien worden. Toen was dat een vraag die ging bekeken worden. Dus bij deze de vraag, wat is daarvan de stand van zaken? Zou dat mogelijk zijn? Is dat bekeken geweest?
Voor PMD is dat wel mogelijk, voor restafval niet. En we gaan dat ook niet, niet doen.
Het is bekeken, maar het wordt besloten om het niet te doen. Oké. Okay.
Ja, agenda punt 36, retributiereglement uitlenen, gemeentelijke signalisatie.
Consumptie gewoon.
Ja.
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 En ja, puntje 37, retributiereglement verhuur fietskluizen.
Enkel de waarborg, de prijs van de waarborg wordt aangepast en de consumptieindex wordt toegepast.
Ja, ik had daar een vraag over. Waarom liggen die prijzen voor die huur en ook die waarborg toch in Beersel vrij hoog? Als je vergelijkt met Sint-Pietersleeuw, daar betaal je 75 euro per jaar voor een fietskluis. Is die waarborg ook maar 25 euro? Dat moet ook deze prijs jaarlijks geïndexeerd worden. Dat is ook het kader in een van de prioritaire beleidsdoelstellingen rond dat vlotte, veilige en duurzame mobiliteit in Beersel. En daarbij vroegen wij ons ook af, is er effectief een wachtlijst? Hoe lang is die voor die fietskluizen? Dank u.
Kan jij iets over de wachtlijst? Ik weet niet dat er wachtlijsten zijn. Dat
is een kleine wachtlijst.
Ja. Stel voor dat we het opvragen. Ja.
En is er een reden waarom die prijzen vrij hoog liggen voor zo'n waarborg?
Ik kan dat niet meer zeggen, die is al lang geleden bepaald. Het is natuurlijk wel zo, het gaat over een waarborg. Hè. Dat betekent dat je die terugkrijgt. Hè.
Okay, ja, maar het is natuurlijk, het blijft een drempel. Het is 100 euro waarborg om een fietskluis te kunnen gebruiken. Het is een extra drempel om in te zetten op een duurzame mobiliteit. De kost van een fietskluis, eens dat die er staat, staat die er. Dus de vraag was, van waar komt het bedrag erachter?
De motivatie waarom het ooit, waarom de waarborg gevraagd wordt, heeft te maken met het vertrek met de noodpersoon en met de sleutels van gebruikers, hè, om dat tegen te gaan. Lief? Ja, je krijgt je waarborg wel terug, maar waarom is die gevraagd? Ja, als iemand verhuist en die zegt niks en die neemt de sleutel mee, ja, dan moeten wij dat slot laten uitbreken, nieuwe sleutel enzovoort. Dus dat tarief zal daarop afgestemd zijn. Ja, ik zeg niet dat we het al veel meegemaakt hebben, ik weet het eigenlijk niet. Maar dat is wel de oorsprong natuurlijk, omdat je, ja, dat is altijd, hè, waarborg. Wij schaffen de waarborgen zoveel mogelijk af, hè. Dus bij het gebruik van zalen enzovoort hebben we dat allemaal afgeschaft, omdat dat een hele administratieve rompslomp is. Maar dat is meestal naar verenigingen, daar blijven we contacten mee hebben. Maar een burger kan verhuizen, hè, en die kan dat niet laten weten en die kan niet alles vertrekken. Dus dat is de reden, denk ik.
Ja, het gaat hier dan over één slot. Allee, het is maar echt een vraag, hè. Dus dat is dan één slot dat moet vervangen worden, een hangslot. Ik weet niet hoe dat het net is. De vraag blijft dan, ja, is die 100 euro effectief nodig? Het blijft ook echt een grote drempel om die fietskluizen te gebruiken.
Ik stel voor dat we zeggen van, we gaan het een keer kijken van, wat is de verhouding van, want dat is geen gewoon slot dat je met een veiligheidsspel open krijgt. Hè. Mm-hmm. Dus dat is een speciaal slot. Dus het zou best kunnen dat het verantwoord is. Als het niet verantwoord is, zullen we erover nadenken.
Ja, bedankt om het na te kijken. Dank u.
Kan jij daar? Sonja, mag jij daar eens nakijken?
Ja.
Dank u.
Ja.
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 En ja, retributiereglement werken voor derden.
Ja, dat is de gewone consumptieindex toegepast, maar we hebben dat reglement, denk ik, op vorige gemeenteraad ook al gestemd. Hè. Allee, ja, denk het wel. Hè.
Stemmen.
De inhoud.
Ja.
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 tussen?
En ja. Agenda punt nummer 39, aanpassing rechtspositieregeling. We hebben dat behandeld in het OCMW. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt 40, aanstelling waarnemend algemene directeurs. De goedkeuring.
Ja, hadden Elke en Jeroen al in 2023 aangesteld. En we vragen nu om de twee overige clusterhoofden, Gael Salens en Christine Kleurs, ook aan te duiden als waarnemend algemeen directeur.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt 41, Mollenhof-Beersel, overdracht Wegenis.
Ja, komen nu drie punten, collega's, die we al een aantal keer behandeld hebben en die telkens in een volgende fase komen. Mollenhof-Beersel is de verkaveling Vlap Invest en vandaag gaat het over het dossier toelating. Dus wij vragen u akkoord om over te gaan tot de kosteloze grondafstand van de Wegenis door woonpunt Sennevallei ten voordele van de gemeente op basis van de elementen in het PV van de landmeter. Op basis van het feit dat kostenrechten enzovoort voor de overdragers zijn. En we geven toelating om de akte te tekenen door de algemeen directeur, voorzitter van de gemeenteraad en de financieel directeur.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt 42, Grote Kapel, de Alsenberg.
Ja, eigenlijk hetzelfde. Hier gaat het over perceeltjes die we omruilen met woonpunt Vennevallei. U herinnert, het is nog een hele lange lijst. En daar eigenlijk dezelfde punten, toelating om over te gaan tot ruilen, de geciteerde percelen en tenslotte een akkoord om dat bij de notaris te laten verleiden door de algemeen directeur, voorzitter gemeenteraad en financieel directeur.
Oké, okay. Park Neerdorp, kunnen we dat goedkeuren? Ja, 43, Park Neerdorp ook.
Ja, dat is zelden, hè. Toelating is het.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 44, concessie voor uitbating van een groepsontvang. Sonja.
Ja, dus met woonpunt Sennevallei sloten we de gemeente afgelopen jaar twee subovereenkomsten af. Voor de kinderopvanginitiatief in de Hagedoornlaan en de Gaspeldoornlaan te Alsenberg. En wat betreft de Gaspeldoornlaan werd ook de mogelijkheid opgenomen dat de gemeente kan samenwerken met een partner om de kinderopvang uit te baten. En dat werd nog eens bevestigd door de Raad van Bestuur van Woonpunt Sennevallei. Nu, de gemeente investeerde in die gebouwen in de Gaspeldoornlaan, zodat deze locatie zou kunnen worden uitgebaat als groepsopvang. Voor de uitbating blijft het lokaal bestuur afhankelijk van de toekenning van gesubsidieerde plaatsen met inkomenstarief vanuit Vlaanderen. Daarom voorziet de concessie ook ruimte voor organisatoren die met een vrij tarief werken. Bedoeling is wel om samen met de toekomstige partner een systeem uit te bouwen waarbij gezinnen die baat hebben bij opvang met inkomenstarief actief worden toegeleid naar de juiste opvangvoorziening. Nu, er wordt voorgesteld om een concessie in de markt te plaatsen met een oproep om een offerte in te dienen om de kinderopvang aan de Gaspeldoornlaan uit te baten, dus als concessiehouder. De voorgestelde concessievoorwaarden zijn onder andere, dus ja, het moet een groepsopvang zijn. Het is voor 9 jaar en de vergoeding is €1.794. De subovereenkomst bepaalt dat de woningen gelegen in de Gaspeldoornlaan 5 en 7, dus die zijn samengevoegd tot 1 kinderopvang, dus die waarde hebben. Er werd ook een beknopte gunningsleidraad opgesteld met indicatieve termijnen van de te volgen procedurestappen. En dat zou dan samen met de concessievoorwaarden worden gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om met kennis van zaken een offerte in te dienen nadat ze de locatie hebben bezichtigd. En de vraag is of jullie dit kunnen goedkeuren. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Geen vragen. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u.
Dank u.
Agenda punt 45, goedkeuring aanpassing van en bijlage aan het arbeidsreglement van de scholengemeenschap. Jo.
Ja, wij hebben een aanpassing gedaan aan het arbeidsreglement van onze scholengemeenschap.
We hebben een aanpassing gedaan aan het arbeidsreglement van onze scholengemeenschap in Beersel.
eigenlijk iets dat wij dachten dat er al lang in zat. In het verleden hebben wij ons altijd gespiegeld aan het gemeenschapsonderwijs, dit eigenlijk redelijk strikt was daarin. Maar dat was eigenlijk de neutraliteit die wij ook wilden. We hebben ooit, ik denk een jaar of vijf geleden, een neutraliteitsconvenant gesloten voor de basisschool, voor de gemeentelijke basisscholen. En eigenlijk hebben wij nu vastgesteld ja, dat dat er niet in stond. We hebben ons geïnformeerd bij onze koepel en blijkt dat in de koepel van OVSG dat je wel je mag baseren op het school, maar dat je dat eigenlijk moet stipuleren. Dus eigenlijk zetten we het er gewoon in wat we de hele tijd al bedoeld hebben. Maar nu staat het dus weer op zijn plaats. Ik vraag daarvoor uw goedkeuring voor die aanpassing.
Ja, Klaas.
Voor de toelichting, wij zullen dit evident goedkeuren. Wij kregen ook verschillende ongeruste signalen van ouders uit Huizingen en dorp in het kader van het gegeven dat verschillende leerkrachten een hoofddoek droegen op school. We hadden daar zelf ook een eigen voorstel rond uitgewerkt om een hoofddoekenverbod ook in onze gemeenteschool te realiseren. Maar bon, we begrepen dat de meerderheid zelf werkte aan een eigen voorstel, dus hebben wij ons voorstel ingetrokken. En voilà, bon, ik denk dat dit een goede stap in de goede richting is. Feit is wel dat voor de levensbeschouwelijke vakken eigenlijk die hoofddoek er nog altijd dat men die nog altijd kan blijven dragen. De grondwetgever laat ons ook niet toe om daarin verder te gaan. Maar bon, ik denk dat binnen de grondwetgevende marge die er is, men eigenlijk inderdaad niet verder kan gaan. En dit dus een maximale stap is in de goede richting. Dank u.
Goed.
Ja.
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 Ja. Ja.
En ja, puntje 46, reglementen, themakampen, Laura.
Ja, ik ga het kort houden. Dat is een aanpassing van het reglement van themakampen. Enkele wijzigingen, uitpas, annulatievoorwaarden. En de vorm is ook een beetje aangepast. Ik vraag jullie goedkeuring daarvoor.
Kunnen we dat goedkeuren?
Ja.
Ja? Klaas, oké? Okay.
Ja, oké.
Ja.
Als het rood is, dan is het niet meer aan doen, dan het groen is, dan is het niet. Dat wordt ook deze. Als ik daar in de rente lees, de dat voelt dat je de Nederlands aangehoord is, maar je hebt niet de Nederlandse taal kennis. Zodat het niet goed voelt bij de functie. Dat was het, maar wordt geschaafd. En nu wordt eigenlijk gezegd dat men in geval ik was ook eigenlijk een andere taal van de dan Nederlands. Maar ja, waarom dat eigenlijk moest gekregen worden. Nu was het heel duidelijk. Nederland is nog in het taal, de enige taal die dat toepast is. Maar nu wordt eigenlijk gezegd, ja, we gaan eigenlijk een meer taal echt beleid. Waarom moest die dat maar, voor de rest van mijn werk, op dat maar op punt 4, gaan we van taal absoluut overhaakt. Is dat de inbreng van de scheepen? Of dan maar op dat?
Dit is opgemaakt door de diensten en de eerste zin van de groene aanpassing, dus de eerste zin die er niet in stond en die er nu wel in staat, alle communicatie van het kamp is in het Nederlands. Dus dat is een duidelijk antwoord op uw vraag en uw bezorgdheid.
Daar staat er vervolgens dat er in bepaalde gevallen andere talen dan het Nederlands worden gebruikt. Dus de eerste zin is in contradictio met de derde zin. Waarom kan men gewoon die eerste passage, de activiteiten worden in het Nederlands aangeboden, gewoon behouden, punt.
Ik zal de passage lezen, aangezien dat er discussie is. Alle communicatie van het kamp is in het Nederlands. De animatoren spreken Nederlands met de kinderen en met de ouders of voogden. Dus dat betekent alle betrokkenen die daar aanwezig zijn tijdens het kamp, voor het kamp, na het kamp. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden andere talen dan het Nederlands gebruikt. Dus dan verwijst men naar noodsituaties. Spreekt je kind nog niet zo goed Nederlands? De animatoren doen hun best om je kind een leuke tijd te bezorgen. Wil je je kind extra oefenkansen Nederlands aanbieden? Het lokaal bestuur en haar partners organiseren regelmatig taalstimulerende activiteiten om beter Nederlands te leren. neem contact, neem hiervoor meer, voor meer informatie, neem contact op. We helpen je met plezier. Dat is de aanpassing. Die aanpassing is gemaakt participatief met de betrokken diensten. En dit is zeer goed voor de animatoren. Animatoren vinden dat soms moeilijk als er een situatie zich voordoet. Nu staat het heel duidelijk in het reglement. Ik heb zelf heel lang als animator gewerkt. Ik heb met animatoren gesproken en zij zijn heel blij dat het zo duidelijk staat dat ze bij nood, als dat echt zou moeten, dat het wel kan, maar dat ze alle communicatie wel in het Nederlands moet gebeuren. Dat is een duidelijk antwoord op uw vraag.
Oké, we gaan stemmen.
Ja, dank.
Nee. Nee. Ja. 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 En ja, puntje is een kennisnaming namen van de agenda van de Raad van Bestuur PEVA VZW, zoals jullie hebben kunnen lezen. Agenda puntje nummer 48, samenwerkingsovereenkomst Haviland. Nele.
Ja, dat is een addendum voor de verderzetting voor een verbalisant ruimtelijke ordening voor het komende jaar.
Goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt 49, partnerovereenkomst organisatie netwerk in het kader van oproep 60. Laura.
Ja. Klopt, ik ga het kort houden. Dus onze dienstintegratie werkt hier aan mee, of zou hier beter gezegd aan mee willen werken, het organisatienetwerk. We hebben als lokaal bestuur de keuze gekregen om uit twee acties te kiezen, actie 4 en actie 5. Actie 4 ging eigenlijk over oefenkansen Nederlands te ontwikkelen. Aangezien dat wij dat al in onze gemeente hebben, ja, hebben we voor actie 5 gekozen. En dat is die toeleiding naar het bestaand aanbod. Dat betekent heel concreet, er wordt gekeken naar wat er al effectief in de gemeente wordt gedaan en hoe dat via dit partnerovereenkomst, hoe dat wij dat kunnen stimuleren, die toeleiding voor anderstalige nieuwkomers, voor inburgeraars. Dus het gaat echt specifiek over die groep inburgeraars. En wat betekent dat concreet? Als jullie dit goedkeuren, dan betekent dat dat wij niet financieel gaan bijdragen, maar eigenlijk de deskundige die heden al voor dit instaat, haar uren gaat doorgeven en dit als engagement voor dit partnerovereenkomst. Ik vraag jullie goedkeuring daarvoor.
Vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Nee? Oké. Okay. Stemmen.
Ja.
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 Nee.
Nee.
Ja. Dan zijn we nu toe aan de mondelingenvraag van fractie Wij zijn Beersel. Die is behandeld, perfect. Dan het bijkomend puntje waarvoor we in het begin van de gemeenteraad hebben gestemd met 2/3 meerderheid voor de tijdelijke politieverordening verbod op het bezit van vuurwerk in de eindejaarsperiode.
Ja, ik wil daar heel kort woordje bij zeggen. Dank u wel dat u dit punt nog wilde behandelen. Het had geen zin om dat natuurlijk naar de volgende gemeenteraad te brengen, want dan is het probleem al voorbij. Dus de hoogdringendheid was er in dit geval wel. De juriste van de politiezone heeft eigenlijk nagekeken. Vorig jaar hadden wij wel het verbod, is er al lang, het verbod op vuurwerk. Maar we hebben dat proberen te handhaven. Er zijn toen een 20-tal boetes gesteld. Maar in de evaluatie is eigenlijk vastgesteld dat heel veel mensen het lieten vallen en niet meer kon vastgesteld worden wie het dan uiteindelijk afgestoken had. Dus vraagt men nu om een tijdelijke politieverordening van 19 december tot 15 januari toe te voegen dat eigenlijk het bezit, het vasthouden, het bijhebben gemakkelijker maakt om te verbaliseren. We willen daar eigenlijk toch wel. We weten dat we niet alles zullen oplossen. En als je een vuurpijl ziet, dat het waarschijnlijk dat er wel zullen zijn, maar dat het toch wel de bedoeling is dat we dat proberen te handhaven. Een vuurwerkverbod. We zijn een diervriendelijke gemeente. Niet alleen wij, de andere twee ook. En we wensen dat toch ook wel naar het gevaar af te dwingen. Dus ik vraag u om dat goed te keuren tussen 19 december en 15 januari.
Dus
Als er geluidsarm vuurwerk wordt geschoten, die onderscheid wordt niet gemaakt tussen geluidsarm. In het kader van dierenwelzijn is het onder andere de minister van, ja, van dierenwelzijn die zegt...
Maar dan is het nog altijd het veiligheidsrisico dat nog altijd meespeelt. Dus ook geluidsarm vuurwerk, daar zit je veiligheidsrisico.
Die dat onderscheid wil maken. Hè.
Kunnen we dat goedkeuren of moet er gestemd worden? Oké, dank u.
Dan wou ik iedereen bedanken. Het is geen marathonzitting geworden, maar toch een halve marathon. Ik wil alle diensten bedanken voor hun werk in het meerjarenplan. In het bijzonder de financiële dienst en onze financiële directeur. En aan jullie wil ik bedanken voor de constructieve vergadering vanavond. En ik wens jullie allemaal prettige eindejaarsdagen en tot volgend jaar.
Dan sluit ik hier de gemeenteraad.